Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Eindelijk. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul die ik maak met mijn twee vrienden, mijn twee kompanen, mijn twee kameraden, Pieter.
Yes.
En Wesley.
Jopie.
Ja.
Oh, wat een legendarische aftrap.
Ja, hier heb ik heel lang over na moeten denken.
Ja.
Ja, die heb ik denk ik 3,5 uur aan geschreven. Maar nee, ja. Volgens mij was dat het enige woord wat pakkend is. Ik heb hem ook een beetje gepikt, want ik zag hem ook bij Feyenoord als tweet zelf voorbij komen. Maar ja, dat is wel het gevoel wat toch wel een beetje overheerst.
Echt hoor, ja.
Want, voor de mensen die het niet weten, wij hebben afgelopen zondag een wedstrijd gespeeld in de Arena. Daar waar we altijd traditioneel een nederlaag pakken. En nu gingen we naar huis met 3 punten.
En ja. Zo terecht.
Ja, ja laten,
dat was zo goed.
Laten we het zo gaan. Ik denk dat we in deze uitzending het heel veel over de klassieker en alles wat daarmee te maken heeft en de euforie na de hand gaan hebben. Maar laten we het proberen in het eerste item vooral te gaan hebben over de wedstrijd aan zich. Want daarin kunnen we denk ik ook al 2,5 uur vol lullen. Nou, zoveel tijd hebben we niet, maar we gaan wel lekker die wedstrijd analyseren. Want jij zegt, Pieter, het was meer dan terecht.
Ja, het begon de eerste 15 minuten, die waren al echt heel goed.
Ja.
En eigenlijk was de tweede helft was zo sterk.
Ja.
Ja, was zo goed. Ik heb inderdaad, ik weet niet zo goed, alles zit nog in mijn hoofd natuurlijk.
Ja. Waar bij jou wel, bij Kukcu niet. Kukcu, nee. Na de hand. Er is helemaal niks meer van die wedstrijd, leek het wel.
Precies, ja.
Oh. Ik wist het eigenlijk al toen die spelerstunnel uitkwamen. Ik vond oprecht, ja, ik ben daar dan gevoelig voor. Ik ga erop letten.
Chef lichaamstaal.
Absoluut.
Ja.
Die Ajax-spelers hadden 23 liter water per persoon nodig. Die waren gespannen kopjes hadden ze. En ik zag Geertruida die tunnel uitlopen. En ik denk, nou, dit moet wel goed komen. De ontspanning zelf, weet je wel. Het was ongelooflijk hoe wat ze uitstraalden. Echt van, wij komen hier echt om iets neer te zetten. Ja, dat het vervolgens dan ook gebeurt. Ik had het na 45 minuten niet meer gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar daar komen we misschien zo nog op.
Maar wat jij zegt, Wesley. Later werd ik daar door Mario Been, die noemde dat bij ESPN, dat Tadić helemaal geen hand heeft gekregen van Kortju bij de TOS. Dat viel me op.
Echt?
Nou, ja, dus dat lieten ze zo ook zien hoe die TOS gebeurde. En hij geeft zelfs Makkely, wilt hij ook in eerste instantie geen hand geven en loopt hij al weg.
Kutsu was boos.
Ja, dus Kutsu had al, die had er zin in, zeg maar.
Oh, jullie hebben heel erg naar lichaamstaal gekeken. Ja. Dat zijn dingen, ik was daar te gespannen voor. Want nou, ik was degene die volgens mij die vorige week in de podcast zei, jongens, we moeten dat wedstrijdje niet zo groot maken. Het is een van de 34, we gaan gewoon lekker voetballen en ongeacht het resultaat. Dat kan je dan altijd mooi zeggen en dat kan je dan mooi vertellen in die microfoon. Maar vervolgens begint die wedstrijd 2:30 zondagmiddag. En ik sta stijf aan de span. Ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. Ik was niet lief voor mijn kinderen, niet lief voor mijn vriendin. Mijn vriendin was het huis alweer uitgevlucht, dus je weet wel hoe het gaat. En ik merkte het ook bij die goal. Die goal valt. En normaal gesproken sta je de hele huiskamer bij elkaar te schreeuwen. En nu dacht ik, ja.
Ik was ook ingetogen.
Ja, ja, nou goed. Ja, dit is te vroeg.
Ik had exact hetzelfde. En dan kwam ook nog eens. Want ja, het was natuurlijk een aanval van je welste. Het was echt. Nou, ja, ik weet niet of jullie wel eens op van die site zoeken, weet je wel, met die blote vrouwen en zo. Maar deze goal komt er ook op. Want dit was stijve kokerwerk in het kwadraat.
Ja, 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 ja.
Met dat hakje en eigenlijk het geweldige paasje van Kukcu al.
Daarvoor inderdaad.
Het was, het was die strijd, echt
strijd. Want het was inderdaad een strijd op dat middenveld, die bal veroveren. Kukcu die inderdaad. Goed, hoe gaat hij naar rechts? Nee, ik ga toch naar links. Idrissi Hakkie, inderdaad. Ja. Hartman die hem perfect voorgeeft op Jiménez.
En Jiménez maakt hem natuurlijk heerlijk af. Maar ik heb echt nog een halve minuut in de rat gezeten. Wordt hij niet afgekeurd?
Ja, dat had ik ook.
Ja. Ja.
Maar ja, ik keek hem bij Rob.
Ja.
En dat was echt genieten geblazen, hoor. Dat echt, ik ga er zo nog wat meer over vertellen hoe die beleving was. Maar echt waar, toen die werd goedgekeurd, dachten we allebei van shit. En zeker ook, want laten we die eerste helft maar even snel chronologisch doorgaan. Toen die gele kaart kwam voor Hartman. Dat was minuten na, hè. Dat was veel te snel.
En veel te onterecht.
Ja, man, absoluut.
Ja, wat nou, we gaan deze week zouden we wel 24 clowns kunnen nomineren. En eentje die het niet geworden is Hans Kraaij. Want die begon na de wedstrijd. De eerste vraag die ongeveer stelde van... Nou, jullie hebben wel geluk gehad, want jullie hadden met 10 man moeten voetballen. Laat ik even vooropstellen, die eerste gele kaart die Hartman krijgt... na 5 minuten is echt zwaar gestraft. Het is een overtreding, ik bedoel, dat is duidelijk. Maar daarvoor is al een actie van Timber... die volgens mij Szymanski behalve het ziekenhuis intrapt. Daar fluit hij niet voor. Nee, maar dan vervolgens geeft hij in de 5e minuut... geeft hij een gele kaart voor iets wat je ook af had kunnen doen... met een soort van, hey, niet meer doen... Ja. En dan die tweede actie, ja, daar had hij geel voor kunnen krijgen.
Ik nog even daartussen, ja. Namelijk, want ik vind vanaf dat moment dat hij die gele kaart had, ja. ik keek dus bij Rob en ik heb echt op hem in staan praten als een meloot. Ik heb echt 15 minuten lang gezegd, haal hem eraf. En dat werd op een gegeven moment echt lelijk. Ik heb Hartman voor van alles en nog wat uitgemaakt, terwijl hij er zelf niks aan kan doen dat hij tegen een goede voetballer staat. Want dat ging niet goed aflopen. Nee. En inderdaad, toen pakte hij bijna... Zijn tweede geel, daar is hij echt goed weggekomen, denk ik. Ja. Makkeli legt het allemaal wel uit.
Ik vond de uitleg eigenlijk heel erg goed.
Ja, tuurlijk, ja, maar eigenlijk slaat het nergens op.
Nee, als het andersom was geweest, dan hadden we echt over de kook geweest, man.
Nee, maar dat blijft natuurlijk in dat voetbalspel. En nu zitten wij aan de goede kant van de streep. Want zoals Kuksu uiteindelijk in zijn analyse na de wedstrijd ook zei... Ja, weet je, het is een blijfde mens. En ja, daarmee zei hij van, hij had hem kunnen geven en dan hadden we niet kunnen klagen. En dan had je natuurlijk een totaal andere wedstrijd gehad... als je in de 20e minuut met 10 man verder had moeten gaan.
Maar omdat die eerste gele kaart, dan zet je een beetje de toon van de wedstrijd. Wat daarna, en dat was heel dom.
Ja, wat daarna gebeurde heel... nog meer van dat soort overtredingen waar hij dan niet geel voor gaf.
Maar er waren wel heel veel overtredingen. En het was een beetje de geest van de wedstrijd. Hoe dat dan als scheidsrechter wordt gezegd. Wat eigenlijk ook helemaal
op slaat. Ook die discussie, ook weet je, Idrissi. Ja, daar had de VAR naar kunnen kijken.
Ja, daar wil ik wel wat over zeggen, over Idrissi. Nou, dat moment.
Nou, doe dan maar.
Omdat het duurde zo'n bijna minuut, 45 seconden... voordat hij die gele kaart pas kreeg.
Ja.
En wat er dan wel gebeurt, is dat Makkeli gewoon aan het overleggen is met de VAR.
Ja.
En dat is iets wat gewoon niet mag. Je mag niet met de VAR overleggen over een gele kaart.
Want daarna heeft hij nog een gele kaart.
Ja, want dat duurde vrij lang.
Hij heeft een gele kaart gekregen.
Ja. En dat mag helemaal niet, toch?
Precies. En dat is gewoon wel... dat gebeurt... Er wordt 100% wordt overlegd. En dat zag
je het kan ook zijn dat de grensrechter... of die dat aan de andere kant staat tegen
het zal me niks verbazen als er in het oortje wordt gepraat. Nee. Want dat zag je namelijk ook bij een filmpje op YouTube... wat best wel interessant is met Manschot uit bij Heerenveen... dat hij de scheidsrechter is.
Ja.
Hoe er veel wordt overlegd met de VAR. Ook een paar keer goed gedaan of er wordt echt gecoacht, zeg maar. En dat mag gewoon eigenlijk niet. Je mag alleen over een rode kaart of een doelpunt moet je een beslissing nemen. En dit duurde ook heel lang.
Maar,
van het feit dat het... ik vond het geen rode kaart.
Maar het was exact hetzelfde als Kudus. Die ook gewoon op Hans komen in de slotfase. En dat was dan weer geen kaart. En daar hoor ik ze achteraf hoor ik ze allemaal niet over. Was het wel kaart?
Nee, maar het was geen kaart. Maar dat was wel weer heel raar, omdat het een ingooi werd gegeven. Want Hansko maakt die sliding en waardoor Kudus op zijn been staat. Maar dan wordt er een soort moment en de blessurebehandeling. En dan krijgt Feyenoord alsnog de vrije trap. Ja. Dus dat was ook eigenlijk heel raar. Dus,
maar goed, nu hebben we eigenlijk alweer veel te lang over die scheidsrechters.
We zijn een beetje op studio voetbal te lijken op deze manier.
Inderdaad.
Het gaat een beetje om de hete brei heen.
Nee, maar het gaat meer om wat ik storend vind van Hans Kraaij. Ik vind het een hele fijne, zo'n vent die langs het lijn staat. Maar ik vind hem hij kan wel heel sturen met zijn vragen. Als hij vindt dat er iets besproken moet worden, dan gaat hij iedereen die voor de microfoon krijgt, gaat hij die vraag stellen. Dat neemt wel af, want er was zoveel meer te bespreken van deze wedstrijd. Dat gaan we dan nu ook lekker doen.
Want Feyenoord komt wel... achter. En dat ging allemaal vrij hard. Vond Feyenoord de eerste 5-10 minuten misschien wel echt goed. Daarna heeft Ajax het echt overgenomen. En moet ik zeggen, ik stel maar de vraag aan jullie, is de Berghuis-haat weer wat gegroeid bij jullie?
Hij staat weer op mijn haatlijst op nummer 1, hoor.
Zo. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, hij was wel echt de beste man aan Ajax kant. Ja. Hij draait natuurlijk die corner in. Ja, weer een corner, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Laatste 3 Eredivisie wedstrijden krijgt Feyenoord een goal tegen uit een corner.
Ja, en
is hetzelfde aantal doelpunten uit de 52 Eredivisie wedstrijden ervoor. Dat is interessant.
Ja, maar ik heb het al eens eerder gezegd. Even nog los van het feit of het doelpunten zijn, want die doen het meest pijn. Maar gewoon überhaupt dat er kansen uitkomen. Het gaat altijd mis bij die tweede paal. Altijd bij die lange bal, zeg maar. Dan denk ik, dat is nu niet 1 keer, maar dat is inmiddels al 5, 6, 7 keer gebeurd. Ja. En dat betekent dat je gewoon niet goed staat. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat hun beste kopper, want dat is Alvarez, dat hij het vrij staat van iedereen.
Nee, ze hadden 4 of 5 corners achter elkaar. En Alvarez die kwam ook wel een paar keer aan de bal, zeg maar. Ja. Die was de eerste die de bal raakte.
Ja.
En dat is eigenlijk al iets kwalijks.
Nou, kijk, Slot klaagt natuurlijk al... best wel een tijdje over standaard situaties. Hè. In Europa is het al een paar keer misgegaan met voorzetten uit vrije trappen van de zijkant en zo. Het is eigenlijk een van de weinige zwakke punten die dit Feyenoord heeft, zou ik willen zeggen.
Ja, en dat lijkt me toch wel goed trainbaar.
Ja, je zou zeggen van wel, maar hij krijgt het niet echt onder de knie tot nu toe. Hè? Nee. We hebben het er best vaak over.
In dit doelpunt, om of tenminste die 1-1 dan uit de corner. Ali Reza doet net een stap naar voren en dan wil hij weer een stap naar achter.
En Hartman staat bij de tweede paal, maar ja.
Die gaat er ook onderdoor. Ja. En 2 minuten later had Ajax weer een corner en toen kopte Ali Reza hem wel weg. Weet je wel? Dus het is ook, ja...
Hadden jullie niet zoiets bij die 1-1? Ik ben dan altijd zo. Ik zeg dat ook hardop, weet je wel, voor die tv. Het is te vroeg. Het is te vroeg, die 1-1. Weet je wel, dat hadden laat. Het slaat nergens om. Ja. Ik weet het. Maar je bent mentaal ook.
Precies, je bent ergens mee bezig. Het was
nog meer bij die 2-1. Toen heb ik heb me dit keer dacht, ik ga slim zijn. Meestal in de WhatsApp-groep, in onze befaamde WhatsApp-groep. Ja. Dan gaan de appjes vliegen door de lucht. En nu bleef het heel rustig op de lijn. Omdat ik heel veel mensen hadden zich voorgenomen.
Ik heb hem ook gewoon weggelegd.
Ja, dat is misschien ook beter voor ons allemaal.
Nee, maar ik zweer het je, ik was, en dat klinkt heel gek, toen die 2-1 viel. Tuurlijk, ik baalde ontzettend. Mooie goal trouwens, eerlijk is eerlijk. Dat was prima binnengeschoten van helaas ook een hele enge man, Tadić.
Ja.
Maar dat gaat ook verdedigend. Ja, ze probeerden echt alles aan te doen om die goal te voorkomen. Je kan nog denken, dacht ik, Welleroyte had je moeten hebben.
Nee joh. Ja, het begint bij dat Berghuis daar veel te makkelijk die bal mag geven. Dan heb je Bergwijn tegen Geertruida. Nou, dat is een sprintduel, dat kan gebeuren. En dan zag je dat Ajax in zoverre goed in die fase. En dan kunnen we het ook wel hebben over onze opstelling waarmee we begonnen. Trauner was natuurlijk meegelopen met Tadić. Maar Tadić was zeg maar helemaal naar de middenlijn gegaan. Waardoor het midden vrij was. En toen zag ik ineens Tadić ging sprinten. Waardoor Trauner mee moest sprinten. En die kwam net die 2 stappen te laat.
Hij
waardoor...
wel even in de wedstrijd groeien, hè, Trauner. Hè?
Ja, ik vond hem echt heel
slordig.
Ik vond hem niet zo goed. En ik vond het op zich een begrijpelijke wissel dat hij op een gegeven moment Pedersen inbracht. Geertruida weer terug naar het centrum.
Maar dat was denk ik wel een beetje voorbedacht al. Omdat hij heeft volgens mij wel 90 minuten gespeeld afgelopen donderdag. Ja. Dus ik zou kan me voorstellen dat hij dan al had ingecalculeerd 60 minuten zondag.
Ja, maar het is tegen dit Ajax nu met Tadić, die nog een dynamische spits is, omdat hij veel beweegt en veel uit de positie komt. Maar het is altijd achteraf makkelijk lullen. Was het misschien logischer geweest als je wel met Pedersen als rechtsback en Geertruida in het centrum?
Ja.
Want Geertruida is net wat sneller. Die kan net wat meer meebewegen met een Tadić die naar het middenveld uitzakt. Maar goed, het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Want uiteindelijk pakt het allemaal weer goed uit. Terug naar die 2-1. Daar begon ik net aan mijn verhaal.
Is ook de zwakte
van de Feyenoord. Ik heb het toen ook van, nou, het is nu alweer klaar. Want Ajax is op dat moment zo sterk.
Dat had ik dus niet. En het is echt raar. Ik was echt rustig.
Hè?
Ja, normaal trap ik alles in elkaar. Het is dat ik niet met mijn vriendin heb gekeken dit keer. Want die relatie had normaal gesproken gesneuveld. Maar ik was echt de rust zelf. Het hielp ook mee dat Rob kinderen had, waar ik ook niet al te gek tegen kon doen.
Ja, dus dat is het. Wij moeten gewoon elke keer als jij nu een Feyenoord-wedstrijd kent, moeten we gewoon een paar kinderen in jouw nabijheid zetten.
Ik ga toch maar eens opperen met mijn vriendin dat we misschien toch maar eens aan kinderen moeten gaan beginnen.
Of gewoon bij het kinderdagverblijf voor te kijken. Misschien wel raar met de reden als je aanmeldt en zegt, ik wil graag voetbalwedstrijden kijken bij jullie, omdat ik dan wat rustiger word. Maar...
Nou, maar echt oprecht. En je zag ook na die goal, Feyenoord kwam er langzamerhand weer een beetje beter in.
Ja.
En toch in de rust, dan zit je toch een beetje, gaan we nou... We gaan het verdomme toch niet laten lopen hier. We gaan toch verdomme een punt pakken, minimaal. En ja, echt jongen, ik vind dit toch weer zo knap. Ja, Arne God, dit is echt... Het is bijna gênant voor trainerschilder hoe goed hij is.
Ja.
Want ik vrees gewoon voor andere trainers dat er gewoon... Ik drop het maar gewoon even hier, hè. Dit is gewoon de beste trainer van de wereld. En dat zeg ik hier, en dat meen ik echt oprecht ook. Ik kan me niet voorstellen...
Ik ben totaal niet gekleurd, maar het is wel waar.
Ja, maar zo'n Guardiola, die werkt al 100 jaar met de beste selecties. Mourinho werkt ook met aardige selecties.
Ja.
Slot werkt met een team wat... Ja, kom op man, dat is bij elkaar geraakt.
Dat is de slechtste kwaliteit van de top 4. Heb ik afgelopen zondagavond weer iemand horen oreren.
Ja, dat is echt het stokpaardje van Affelij. En daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Dat moeten we even uitstellen. Maar echt, jongen, hoe krijg je het voor elkaar? Wiefer draaide niet echt lekker.
Eerste helft was die niet heel goed.
Nee, ja, had wel ook wel zijn moment hoor. Dat er wel wat dingen... Maar ik vond hem een van de mindere. En die begon echt enorm lekker te draaien. Nou ja, Lopez. Want die mag even mijn hoed afnemen.
Maar even terug, want je hebt het over Arne Slot. En ik had het niet zelf gevonden, maar... Ik las het ergens op Twitter dat voorafgaand aan de wedstrijd, ergens in een persconferentie interview, is er gezegd van, joh, wat zijn nou de kwetsbaarheden van Ajax? En toen zei hij, ze hebben wel bewezen vanaf de flanken dat ze moeilijk ballen kunnen verdedigen, zeg maar. Nou, en wat gebeurt deze wedstrijd? Je maakt gewoon twee goals. Namelijk die van Giménez vanaf de flanken. En die, ook die goal van Szymanski vanaf de flanken. Maar ook zijn huiswerk wat hij doet is zo extreem goed. Of het nou tegen Shakhtar is of tegen Ajax. Je kan denken, ja, Ajax, ik heb ze al 20 keer zien spelen. Maar ik heb het gevoel dat hij die wedstrijden toch weer allemaal opnieuw gaat kijken. Omdat hij denkt, waar zit net die ene kans waar we het mogelijk op kunnen beslissen? Waar zit die? En dat geeft wel aan dat deze man echt een vakman is. Ik kan alvast teasen. We gaan er misschien op het einde van de podcast nog wat te zeggen. Wesley en ik hebben gisteravond, zondagavond, hebben we een podcast opgenomen met iemand die Arne Slot heel goed kent. En die gaat even analyseren wat hem zo goed maakt. Dat wordt in de podcast van donderdag, ja, krijgen jullie dat allemaal te horen.
Nou, terug naar de wedstrijd.
Ja, want ik wil naar de omzetting van Wiever en Kortjoe. Want ik had het idee dat Wiever eigenlijk veel meer naar achter stond in de tweede helft, waardoor hij veel meer in de bal kwam.
Ja.
En dat heeft hij ook aangegeven in de rust van, jongens, we moeten gewoon opbouwen van achteruit en gebruik de keeper, gebruik Wellenreuter, om meer gewoon in het aanvalspel te komen.
Ja, en de backs. Ja. En de backs, want dat zei Berghuis, van dat Feyenoord een aanpassing deed met de backs, waardoor zij er geen grip meer op hebben. En je denkt, ja, precies, dat kun je toch wel zien. Dat is toch niet zo spannend dat die iets meer aan het aanvalspel mee gaan doen. Maar ja, jij wilde hem net al noemen, Marcos Lopez.
Mag ik mijn hoed even afnemen? Ik heb geen hoed, maar ik neem hem toch af.
Ja.
Het is niet makkelijk, denk ik, om in te vallen in de 20e minuut in zo'n wedstrijd.
Tegen hun beste man.
Absoluut.
Want Kudus,
eigenlijk wel, ja.
Overigens, Hartman, ik snapte zijn frustratie wel, hè, dat hij eraf moest. En hij was natuurlijk boos, maar Hartman komt erin. En we zijn zo lyrisch geweest over Hartman, weet je wel.
Ja.
En Lopez, ik vond hem al best aardig spelen tegen Shakhtar.
Ja.
En die viel in. En hij was mijn man van de wedstrijd, zeg ik je. Ik vond hem echt geweldig.
Hij was
daar aan
de linkerkant.
Ja?
Ja.
Dat, ja, terwijl maar, hij toch minder heeft gespeeld dan al zijn
compagnie. Hij heeft eigenlijk nog minder minuten gemaakt.
Ja.
Nee, ook de meeste overtredingen zijn op hem begaan.
Bizar. Ja, ja, nee, maar hij was ook in het aanvalspel. Hij was verdedigend. Want Kudus vond ik daarvoor echt, elke keer als hij de bal kreeg, dacht ik, oh, alsjeblieft, hou je in. Maar haalt hem redelijk in de tang. Want vanaf daarna hebben we hem beduidend minder gezien. Terwijl je hem wel de klasse ziet.
Weet je wat wij... Het ging in de aanloop naar de klassieker, ging het over dat woord wat ik eigenlijk niet zo mag, maar dat Brani, weet je wel.
Ja.
En dat, we missen dat zelf een beetje, weet je wel. Dat Ajax dat heeft, ja, dat hoort bij die club. En, maar wij hebben ze met die Lopez, we hebben Zuid-Amerikaanse Brani. Hoe noemen ze dat daar altijd zo lelijk? Grinta of zo? Hebben we ingebracht. Nee, maar hij had scheid, man, aan die hele arena. Hij komt erin. Hij gaat op een gegeven moment, gaat hij een minuutje of 50, net voor de goal, zou ik willen zeggen. Komt een hele reeks met aanvallen, hè?
Ja.
Dat begint bij hem.
Ja,
klopt.
En
ook,
hij,
ook zijn schot,
met,
zeg maar,
met die 1-2, weet je wel, dat hij die 16 in komt, dat hij keihard, precies, dat hij keihard op die keeper schiet waar een corner uit komt. Ja, echt, man. Ik heb genoten van hem.
Ja. Ja.
En dat had ik niet verwacht een paar weken geleden.
Maar dat is zo tof van dit Feyenoord. We gaan waarschijnlijk gaandeweg dit seizoen het er nog wel vaker over hebben. Als je naar die topscorerslijst kijkt. Voorheen hebben we wel eens elftallen gehad, waarbij je gewoon wist, als je die uitschakelt, en Pelle is dan misschien het beste voorbeeld, Pelle uitschakelen en je hebt een makkelijke middag. Maar bij dit Feyenoord, ja, je kan je hele verdedigende plan bedenken van, nou, we gaan Kukcu uitschakelen. Nou, dan gaat het bij Wiever in het wat harder zijn best
doen.
Ja,
precies.
Zorg je ervoor dat Szymanski niet aan het voetballen komt, dan is het wel Alireza die ineens weer een soort van opleving. Het is zo moeilijk te verdedigen. Dat is dat collectief en dat is zeker de verdienste van Arne Slot, maar ik wil daar ook gewoon bij zeggen, het is gewoon echt een goed elftal ook.
Ja.
We doen net alsof het allemaal koekenbakkers zijn die helemaal niks kunnen. Maar het zijn gewoon echt goede voetballers.
Nou, dus niet wij doen dat, hè?
Nee, maar gewoon de analisten. We hebben het net al een beetje gehad over Afellay. Maar nee, ja, ik zat te genieten van die tweede goal.
Ja, dat ik wil inderdaad. We hebben het net over Lopez gehad. Dus het is een makkelijk bruggetje naar Owen Wijndal. Ik wil even hem noemen. Want we zeiden inderdaad vanaf dat moment met Lopez, het waren echt een paar aanvallen achter elkaar. En ze stonden alleen maar in hun eigen 16.
Ja.
Er was een lange bal van rechts van Alireza, waar die Idrissi net binnenhield. En die kopt die Sanchez uit.
Ja.
En in het midden is er gewoon de hele, alle posities van Ajax die klopten gewoon helemaal niet meer. Wijndal die stond in het midden en Alvarez die moest uitzakken naar de linkerkant waar Jahan Baks hem voorbij passeert. En dan komt die voorzitter uit. Maar Szymanski stond zo erg vrij en Wijndal die stond nog ergens te zwemmen op het middenveld.
Dat mag als je de beste linksback van,
precies,
ja, maar als
dat,
ik
Europa dat, misschien
dat
wel de wereld
ik dus
bent.
Een beetje bedoel, als de beste linksback van
dan kan je af en toe even rust nemen. Dan kan gewoon denken van, weet je, dat pakt mijn compaan, mijn linksbuiten pakt dat vast wel op.
Precies.
Dat mag.
Dat
nee, maar als ik en ik ben het gelukkig niet, maar als ik
echt moeilijk voetbal.
Dat hebben we gezien, maar als ik Ajax ziet zou zijn, gelukkig ben ik het niet, zou ik echt zo kwaad zijn geweest naar die goal. Hoe die Edson Alvarez als een omaatje neervalt bij die mislukte tackle van hem. Op Jan Baks, die er dan wel knap langs gaat natuurlijk. En dan inderdaad hoe vrij die Szymanski staat. Dat mag niet eigenlijk, toch? Als je het beste voetbal van de wereld
wil. Ja, dat klopt. Maar dat is... Kijk, en dat ik denk ook weer aan de clown van vorige week. Dan hebben we het wel over waterreus gehad. Over... dat was niet eens de clown. Hoeveel clowns zijn er?
We moeten nog eventjes...
Maar het is meer over van ik heb me kapot gelachen. Ja. Natuurlijk achteraf, omdat we die wedstrijd winnen. Maar zij hebben een centrale verdediger. Die hebben ze ook voor 23 miljoen gehaald. 24 miljoen.
Ja.
Nou, en het is echt heel makkelijk om hem... Ja, weet je, als je een clown Bassi heet...
Met die lange paas die hij wil geven, dat hij op die bal gaat staan.
Ja, dat is gewoon de vierde klas amateurs is dat. Nee, maar ook bij die eerste goal is die Giménez volledig kwijt. Bij die tweede goal is die Szymanski ook volledig uit het oog. Kijk, hij is groot en sterk, maar ja...
Dat is het.
Ja, ik bedoel, dus het is wel positief. Iedereen die eigenlijk iets te zwaar is en toevallig net wat harder kan rennen dan gemiddeld, die maakt nog een kans om centrale verdediger te worden bij Ajax. Dus dat is op zich wel toch wel fijn dat hij in ieder geval een soort van iets brengt voor de jeugd. Dat je denkt, nou, het maakt niet uit. Ik hoef er niet super slank en super fit te zijn. Nee, het is heerlijk. En ja, op een gegeven moment had je die fase, ik denk zeg maar 20, 25 minuten, 30 minuten, dat je gewoon echt beter was. Dat je zat te wachten op die 3-2 van Feyenoord.
Ja.
Daarna, toen was het laatste kwartier dat je dacht, ja, het ging een beetje heen en weer.
Feyenoord ging ook wisselen toen, hè? Szymanski ging eruit.
Ja, de drie stuks. Jan Baks ging eruit.
Danilo kwam erin.
Ja, kwam eigenlijk de gebruikelijke wissels. Weet je, Dilrosun kwam erin, Paixão kwam erin, Danilo kwam erin.
Danilo vond ik interessant.
Ik vind dat niet zo
gebruikelijk. Dan straal je wel uit van, we willen die wedstrijd gewoon winnen.
Klopt. Ik dacht ook, oké, nu wordt Giménez eraf gehaald, maar Danilo kwam er weer bij als extra. Dus dat.
Paixão viel ik lekker in. Ja, Danilo trouwens ook. Ik vond ze al twee lekker invallen.
Ja, want Danilo die wint dat duel waar zeg maar de corner uitkomt naar de 3-2. Ja. Hij wint dat duel op het middenveld, wint Klaassen. Of tenminste, hij wint het duel van Klaassen, speelt hem uit. Dus dat is een hele goede actie van Danilo.
Maar dan vergeten we even iets ervoor. Want jij zei, Lopez was jouw man van de wedstrijd.
Ja. Ik weet waar je naartoe wil.
Want op een gegeven moment dacht ik, nou, dit was hem weer. Ik moest echt weer denken aan vorig jaar, in die slotfase. Dat je hem uiteindelijk weggeeft. En nu komt die bal, Klaassen... Geweldige invalbeurt. Die heeft elke bal die hij probeert te raken, is volgens mij van zijn voet afgesprongen. En hun grootste kans in de tweede helft, namelijk volgens mij hun enige kans. Want volgens mij kan ik er echt geen herinneren die ze hebben.
Tussen de doelpunt in de 37e minuut en de 74e minuut hebben ze geen doelpuntpoging gehad.
Dat bedoel ik. Dat
en de 74e minuut was een geblokschot van Taylor, wat een corner werd.
Oké.
Dat was het.
Nou, dus in ieder geval, er komt die bal vanaf rechts. En Kudus, die lijkt hem gewoon vrij in te schieten.
Ja.
En ik denk, nou, hij mist hem, wat een kneus.
100 miljoen waard, hè? Schijnt.
Ja. Nee, nou, dan wil ik wel weten wat onze keeper, onze reservekeeper waard is.
Ja.
Want dat is een save die we, ik denk, voor heel lang gaan herinneren. Ja, want die was zo beslissend in het mogelijke landskampioenschap waar we naartoe gaan. Hij pakte hem zo katachtig. Een man die ook wel wat foutjes heeft gemaakt. Ook bij die 7-1 vorige week tegen Shakhtar dacht je... Nee,
ben ik niet met je eens.
Oh,
dit.
Oh.
Nee, ik wil daar even wat tegenover zetten.
Oh.
Want ik heb hem... Het is jammer dat die momenten af werden gekeurd vanwege buitenspel. Dus het had sowieso geen goal geworden. Maar tegen Shakhtar had hij al twee geweldige reddingen. Ik zat in het stadion al om me heen tegen iedereen te vertellen... Hij heeft wat bijlo-reddingen gemaakt, weet je wel. Mm-hmm. Eén op één met de spits uitkomen en de bal hebben.
Ja, met zijn voet was
had hij ook weer Bergwijn.
Oh, tegen Ajax.
Ja, het buitenspel was het uiteindelijk. Maar hij pakte die
twee keer.
Ja, pakte hij echt goed weer, hoor.
Precies. Dus, en dan inderdaad, die redding. Ja, het deed mij denken aan... iedereen heeft het steeds over Brett Jones tegen PSV met die redding over hem heen. Ja. Maar ik vergelijk het een beetje met Brett Jones tegen ADO Den Haag in dat seizoen. Dat hij met zijn voet echt een redding maakte. Dat je denkt, dat kan niet. Ja, dit... Je denkt, hoe doet hij het, weet je wel? Je ziet ook dat handje. Voor mij heeft hij al zijn vingers gebroken, want hij moest tot het uiterste moest hij zich strekken. Ja, schitterend.
Ja, heerlijk, heerlijk. Ja. En daardoor krijg je uiteindelijk in de slotfase notabene bij een dode spelmoment voor ons. Ja, maken wij de 3-2. En daarbij ben ik de 1-0 dat ik dacht, ik ga me niet te hard juichen, want dat zal wel weer niet. Heb ik, ik denk heel Zoetermeer heeft last van oorsuizen, want ik heb zo hard staan schreeuwen. Wat... Ja, ongelooflijk. Ja. Het was zo lekker. Het was zo van... zoveel los.
Mag ik dit moment eventjes met jullie delen? Ik heb er natuurlijk bij Rob gekeken.
Ja.
En zijn kinderen waren allebei wakker. Hij heeft een jongetje van 2. Die is keihard gaan janken, omdat hij zo schrok van ons.
Van emotie. Van de emotie.
Ja, maar nu komt het. Want Kalle heet het zoontje van Rob. Die zat dus te huilen van de schrik. Maar Rob, die zat... Nou, ik heb niet vaak iemand zo zien janken. Hij lag op de grond.
Vader en zoon van Edewoud hebben
zo
janken.
Zo schitterend. Ja. Ik sprong bovenop. Dat werd een sessie, dat wil je niet weten. Ja. En dan moet je... Want die
Rob is ook zwanger nu.
Ik wil ook niet uitsluiten. Maar het was zo een schitterend moment. En ook, je gelooft je ogen niet. Denk je, is dit waar? Ja. Kan het nog afgekeurd worden op de een of andere manier?
Ja.
Is die bal te vroeg genomen?
Maar wat het mooiste is, en dat is eigenlijk bij alle drie de goals, is er wel een soort van verhaal. Het juichen. Ik vond het knijtertje mooi. Uiteindelijk is het natuurlijk Geertruida, waar we het later in deze uitzending nog uitgebreid over gaan hebben. Die kopt die bal binnen. Maar Hansco loopt weg. Want ik heb de indruk dat Hansco dacht dat hij hem gemaakt had.
Ja, denk ik.
Vervolgens
ook.
Is er een hopie. Allemaal op Hansco. En Geertruida loopt dus eentje weg. En op een gegeven moment stikt hij nog naar zichzelf van jongens. Maar ik was het. Ja. Ik was het. Ja. Ik vervoeg me ook wel bij dat hopie. En bij die 1-0, dat was natuurlijk ook schitterend. Dat Gimenez denkt, hey, Mexico-vlag, vet. Ga ik naartoe rennen.
En
dat...
Misschien is het mijn vriendin wel.
Even oprecht. Die gaat gewoon voor die F-site, gaat hij gewoon staan juichen.
Ja, dat is een beetje boos en Pek Zwolle achter.
Nou, ik vind het... Kijk, we hebben ooit in de klassieker in de Kuip een keer gehad... dat die Pantelis, geloof ik, zijn middelvinger opstak naar het Feyenoord-publiek.
Ja.
Dat werd echt een hele heisa van gemaakt. Dat kan natuurlijk ook
was
niet.
Was Suárez trouwens.
Was het Suárez? Nou, oké. Okay. Ja. Maar dat was bij een goal van Pantelis
precies,
dan. Maar,
dat was het,
maar dit is veel krachtiger. Hij loopt eventjes naar die F-site toe met zijn big smile, weet je wel. Wordt... Dat vind ik echt heel knap trouwens. Idrissi en Kukzu die gelijk tegen me zeggen... ben jij helemaal betoeterd? Kom als een gek terug over die boarding. Ja, ja. Halve bierdouche kreeg hij over zich heen.
Ja. Attent van Jaan Baks. Die heeft meegeholpen met het opruimen van de bierbekertjes... die naar hem toe werden gegooid. Ja, die gooit er gewoon eentje weer terug in het publiek. Ja. Vind ik attent. Vind ik
Feyenoord.
Leuk. Ja, dat filmpje nog gezien. Dat moet je even uitleggen.
Ik vind dat... Ja, want Feyenoord wint natuurlijk die wedstrijd. Ja. Vreugdetaferelen. Ja. En de Feyenoord mediaman die gaat het veld op. Werd trouwens van het veld gehaald... Het is geen gein, want die stewards dachten dat hij een veldbestormer was.
Ja, echt?
Die ging als een gek ging die met zijn cameraatje wilde die het veld op.
Oh.
En die is onderuit getackled. Het schijnt dat hij zijn kruisbanden heeft afgescheurd. Maar dit is echt geen gein. Maar,
ook uiteindelijk... van zijn kruisbanden?
Nee, dat wel, mag ik hopen.
Goed gelovig ben ik dan.
Ja. Maar uiteindelijk heeft hij er gelukkig wel kunnen filmen hoe Jaan Baks en iedereen zeg maar, komt van het veld af. Ja, arena al half leeg. En Jaan Baks komt voor die camera. Zoals hij eigenlijk die meme heeft met dat Lekkerman.
Lekkerman.
Maar hij heeft een Rotterdamse accent. En hij zegt Feyenoord. Ja, echt schitterend. Echt schitterend.
Echt genieten. Nou, we gaan straks het tweede item uitgebreid hebben over de ontlading en de tafereelen achteraf. Maar we hebben nu al een paar keer geteased, de clown. Ik denk dat we er langzaam toch heen moeten. Want ik zei net al, wat een heel elftal hadden we kunnen doen aan clowns.
De clown van de week.
Ik zit te denken aan ook een willekeurige Ajax-podcastmaker. Want ik heb er af en toe wat zitten luisteren deze week. Nou, inderdaad, die brani van ze. Dit ging wel eventjes lukken. En zij zouden die grote waffels van Rotterdam zouden ze wel even kapot maken. Nou, dat hebben we gezien. We zouden kunnen kiezen voor... Ja, Rafael van der Vaart wil ik zeggen, maar eigenlijk heel studio voetbal. Ja. Tom Egbers wordt nu gecanceld, maar ik stel voor dat Tom Egbers dan nog eventjes mag blijven. Maar schaf dat hele studio voetbal af.
Nou, mag ik daarop inhaken?
Ja. Tuurlijk.
Want ik had het in de groepsapp al gelezen, ik was wat later. En toen dacht ik geloof het niet. Ik ga het gewoon even terugkijken, jullie overdrijven. Maar zij beginnen dus letterlijk met een item over de nieuwe opzet van het WK. Gaan vervolgens over... De wanordelijkheden bij FC Groningen praten. Vervolgens was er nog een ander klein item.
Clarence Seedorf
inderdaad voor de KNVB. En uiteindelijk, na een minuutje of 13, 14 of zo... hebben ze het maar eens over de klassieker gehad. Dit is historie, man. Nou. Feyenoord wint de eerste klassieker in 18 jaar. Er zijn taferelen in Rotterdam, daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Dit is krankzinnig. En zij besluiten om dat gewoon... als vierde te doen.
Ja.
Maar dat kan niet, man.
Ja, ja en dan heb je... Kijk, ik trek op zich Van der Vaart als analist... omdat ik hem een soort van zie als een soort van... Ja, eigenlijk een soort van meme. Het is een soort van... je weet ongeveer wat je gaat krijgen, inderdaad. Altijd dat geneuzel over flegmatieke, linksbenige middenvelders... die niet te veel verdedigend werk doen. Vindt hij allemaal fantastisch. Je weet ongeveer wat je gaat krijgen.
Tanane.
Dus ook... Ja, nou, ook dit had ik wel weer verwacht... dat hij weer zou gaan beginnen over... Ja, ik ben voor Ajax. Dat noemt hij gelukkig ook 24 keer. Het is niet dat het niet opvalt.
Nee.
Maar de onzin die hij uitkraamt. Dat hij nu nog steeds beweert van dat ze nog wel eventjes kampioen zouden gaan worden.
Ik vind het ook wel mooi dat Pierre van Hooijdonk, ja. die ging er wel tegenin. Ja, hè? Dat werd op een gegeven moment ook een beetje lelijk trouwens.
Ja, klopt. Ja. Maar het was eigenlijk meer een beetje grappend. Gek, Pierre heeft gewoon een leuke avond gehad en die zat daar gewoon een beetje te praten over voetbal.
Maar dit is mijn domme broertje die hier...
Het was echt gefrustreerd.
Dat format is er niet, maar op het moment dat je een programma op een goed tijdstip op het best bekeken Nederlandse kanaal neerzet... En je zit daar iemand die gewoon, ja, inderdaad, in een Ajax-pyjama.
Het is zo...
En zo niet... Hij zegt ook eerlijk, ik bedoel, dat is niet voor ons. Hij zegt, ja, ik ga niet voor mijn lol, ga ik naar Cambuur tegen RKC kijken. Nee, en dan denk ik, ja, dat is je verdomme je werk.
Dat is zo...
Dat is je werk. Ga daar niet soort van zo...
Nee, maar het is zo conservatief, zonder onderbouwing, gewoon op onderbuikgevoel praten. En wat je zegt, inderdaad, ik ga niet kijken naar RKC, NSC voor de lol. Ja,
wat ik vooral vind, hij vindt Ajax zo geweldig. En ze zijn allemaal zoveel geld waard, dus daarom worden ze wel even kampioen. Ja. Maar dan Feyenoord heeft dat hele Ajax daar helemaal weggespeeld, die tweede helft. Echt een voetbalshow gegeven. Ja. Hoe heet die? Pieter de Jong uit Afrika?
Ja.
Was een voetbalshow, zegt hij altijd. Dat was het ook echt. Maar dan denk ik, dan gaat hij tegenover al die spelers zeggen... Ja, leuk allemaal, komt net te kort voor de top.
Ja, over wie voor onder andere.
Alsof Jiménez, die is 21, alsof hij niet in 3 jaar tijd alsnog daar naartoe kan groeien. Want die zien we ook dat hij wel eens kansen mist.
Ja.
En zo'n Wiever, die komt van Excelsior vandaan. In een half jaar tijd heeft hij dit al. Is er dan over nog een half jaar?
Dat verlengde. Kan je Henk de Katen ook bij de reclames van de week te zetten? Want die deed bij Goedemorgen Eredivisie zondagochtend exact hetzelfde. Die ging ook zeggen, ja, het gaat wel snel met Wiever. Weet je, op het moment dat hij een wit-rood-wit shirt aan had.
Taylor zat er na 3 wedstrijden bij Oranje.
En is dat nou wat? Ik heb er binnen zitten kijken. Ik denk, ja, wat voegt dat ventje toe? Die kan helemaal niks. Maar goed. Ja. Dit is dus allemaal nog niet de clown. Want we hadden ook...
Oh, nog niet de clown.
Nee, dit, we hadden Hugo Borst kunnen kiezen. Want Hugo Borst begon ook weer meteen op de radio. Begon hij weer met stemmingmakerij. Ja, Kukcu, aanvoerdersband, kan niet. Dat dacht ik, oh, gaan we die discussie gaan we weer voeren. Hugo Borst, column maandagochtend in het AD. Mijn hemel, stop alsjeblieft met schrijven. Stop met presenteren. Ga gewoon lekker elke week bij Sparta op de tribune zitten. Maar de clown van de week is eigenlijk, het is dezelfde als vorige week. Maar ja. Ik ga er goed op, dus ik heb besloten dat hem gaat worden. Ja, John Heitinga. En niet eens omdat hij zozeer deze keer iets debiels heeft gezegd. Want hij vond het dan wel nodig. We mogen de scheidsrechters niet de schuld geven. Maar vervolgens wel. Ja, dat kan je anders beoordelen. Daar had ik ook misschien wat anders gedaan.
Ik vond het persoonlijk nog meevallen.
Maar het gaat me op daarvoor. En het is, we hebben het over die vervelende brani van die gasten. Ja. De hele week gaat het inderdaad over van nou, we gaan ze wel even die concurrentiestrijd. We gaan het wel weer even spannend maken bovenin. We gaan wel eventjes makkelijk winnen van dat Feyenoord. We hebben vorige week het uitgebreid gehad over Heitinga en zijn persconferentie. Van dat hij wel in de blessuretijd zou gaan kijken. Nou, dat hebben we gezien, want hij heeft zijn huiswerk dus niet gedaan.
Nee, was te merken.
Want hij weet helemaal niet hoe Feyenoord speelt, blijkbaar. Nee, maar en dat vind ik dan mooi. En eigenlijk is dit een verkapte manier om een soort van... Niet de clown van de week, maar de held van de week... Kukcu met zijn interview naar de hand.
Dat was zo goed,
Die heeft gewoon inderdaad de furie, de boosheid die hij had over die grote bekken uit Amsterdam. Die heeft hij omgezet in het voetbal.
Maar en dat verlengde dan Michiel Kramer een paar dagen ervoor.
Ja, dat ook zo goed.
Die heeft misschien een tijdje niet zo goed gelegen... omdat hij natuurlijk met dat broodje roket verhaal... Maar dat is allemaal vergeten
ik,
nu.
Ik breng wel een paar dozen kroketten naar hem toe. Geen probleem.
Ik vond dat zo vet dat Wiever zei, joh, ik ben er niet zo mee bezig. Nou, Kutju, die trok het wel heel persoonlijk. Ik vind dat wel heel erg lekker. Ik ben benieuwd, want dat is het grappige. Over een paar weken treffen we die gasten weer, dan in eigen huis, om te kijken of hij die gaat nog steeds die misplaatste arrogantie gaat gebruiken. Trouwens, of dat hij nu gewoon eens... Want hij moet nog... Het is dat de concurrentie punten heeft verspeeld. Maar ze hadden gewoon naar plek 4 kunnen zakken.
Ja.
Als AZ en PSV gewoon hadden gedaan wat ze hadden moeten doen.
Ik wil nog één fopneusje uitdelen.
Oh, ja.
Want dat was inderdaad naar aanleiding van het interview. Gingen ze weer terug naar Marciano Vink. Die dat dan een overdreven reactie vond. En die vond het weer niet passend. Blablabla. Ach, hou je bek dicht.
God.
Ik heb er echt van genoten van het interview.
Het is
echt superleuk.
Ja, het is...
Precies wat ik wel hoor ook. Ja, eigenlijk. Ja.
Heerlijk, heerlijk. En die 3 punten zijn gewoon voor ons. Nee, dus daar was dat laatste fluitsignaal. En toen? Wat gebeurde er toen bij jullie mannen?
Zo, ja, jeetje. Nou, ik kon het niet in, ik kon het gewoon niet geloven.
Je wordt er bijna emotioneel.
Ik was helemaal echt... Mijn vriendin, die heeft de hele tweede helft gestaan. Die heeft alleen maar rondgelopen en die stond de hele tweede
alleen
helft.
De tweede helft?
Ja.
Ik heb de hele wedstrijd gestaan. Op de bank, moet ik je zeggen.
Ja. Nee, maar ze vroeg aan mij, ja Pieter, adem in door je neus, adem uit door je mond, doe even rustig aan. Ik was lijkbleek, ik moest even bijkomen van wat ik allemaal had beleefd, zeg maar.
Ja.
En ja, ik euforisch. Ja. Ja.
Heb je tranen gelaten, Pieter?
Ja, er tegenaan.
Jij best?
Ja. Ja?
Ja?
Ik stond, zeg maar, het deed mij een beetje denken aan Joop Munsterman bij dat kampioenschap van FC Twente, dat hij naast die dugout stond, weet je wel.
Ja.
En ik stond zo klaar om de deur van de achterdeur van Rob's huis ongeveer door te trappen en door de poort naar buiten. Want die heeft een soort straatje bij hem achter. Daar ben ik als een meloot doorheen gerend. Nadat ik echt een schreeuw eruit heb gegooid. Dat was vergelijkbaar met de oerknal, weet je wel.
Ja, precies.
En toen is het eruit gekomen. Toen Rob stond op een gegeven moment om mijn nek heen. Ja, echt. Er kwamen mensen naar buiten. Vanuit die hele wijk.
Ja.
Echt prachtig, man. Iedereen, het leek wel inderdaad alsof... Het was vergelijkbaar met een kampioenschap.
Ja.
Dit gevoel.
Ik had ergens het van... Het duurde bij mij nog even voordat het besefte was. Dat ik,
het moest even indalen of zo.
Maar na 5 minuten, ja, het is een beetje raar wat ik heb gedaan. Ik heb die wedstrijd gewoon thuis bij mij gekeken. Ik ben naar mijn auto gelopen. Ik ben gewoon 3 keer gaan toeteren. En ik ben weer teruggelopen. Dus heel zoet erbij zo gedacht hebben, wat de fuck is daar aan de hand met die gozer? Maar ik dacht, ik moet even laten weten dat er iets aan de hand is met me. Dus ja, ik heb getoeterd. En ja, en toen had ik al meteen het besef, ik moet dit gaan vieren. Ik kan nu niet soort van, ondanks dat ik alles wilde gaan kijken, dacht ik, ik moet dit nu gaan vieren.
Er moet wat gebeuren.
En daarin was ik niet de enige.
Nee.
Want ik deed nog een oproepje op Twitter, want ik denk, ja, het is een beetje sneu als ik straks in mijn eentje daar bij 1908 of bij de Kuip sta en er is verder niemand. Nou, ik kan wel zeggen dat ik niet de enige was, want mensen hadden massaal dat gevoel wat ik blijkbaar ook had. Er werd massaal, werd er naar in dit geval 1908 afgereisd. Ik heb geen idee. Wij waren er alle 3. Hoeveel mensen zullen daar geweest zijn?
Ik denk echt wel 10.000.
Dat zou zomaar kunnen, hoor. Het was namelijk heel moeilijk in te schatten, omdat het was de hele
lange, stoet.
Het was één lange stoet, inderdaad. En ja, het was, ja, ik was ook met mijn vriendin, die wou meteen, zeg maar.
Ja.
En ik had nog rustig aan, joh, de persconferentie en de interviews nog. En ik was ook een beetje rustig aan, maar toen we op een gegeven moment buiten liepen, toen was het inderdaad, ja, shit, we moeten snel. Normaal ga ik met de tram, nu op de deelscooter.
Ik heb beelden gezien vanuit, zeg maar, net na het laatste fluitsignaal, vanuit flats en zo in Rotterdam, dat je het hele centrum, vuurwerk overal. Ja. Het is echt een orgasme van je welste in die stad, weet je wel.
En dan, ook en zo.
Dat kwam natuurlijk samen toen die bus aankwam. Het was nog even wachten. De schemering was al ingedaald.
Ja, daar hebben ze op gewacht. Kan niet anders. Ja. En dachten we, het moet een beetje donker worden. Ja.
Nou, ik stond wat verder, want ik vond het wel hele harde klappen met het vuurwerk. Ik zou zeggen, laat die Tsjernobyl-bommen de volgende keer alsjeblieft eventjes achterwege.
Ja,
of de baal.
Of Rotterdam loopt vandaag bij de ooroarts.
Ja, nou ja, precies. Dus, maar ik stond iets verder, dus ik zag die bus als een van de eerste aankomen.
Ja.
En
ja.
Ik wist niet hoe ik moest reageren, want ik stond een beetje heel schuchter stond ik naast die bus. Een beetje mijn tong uit te steken naar die gasten. Ik stond op mijn borst te kloppen als een idioot. Ja. En een hartje te maken naar degene waarvan ik dacht, dat moet Arne Slot zijn.
Ja,
ja.
Ja, het is raar wat die club met je doet op zo'n moment. Hè. En daarna heb ik echt op een afstandje echt genoten van het vuurwerk wat er om die bus heen kwam. En,
ja, ik had het ik ging al op Google Maps kijken van, oké, waar komen ze ongeveer vandaan? Dus ik had al een idee, oké, we moeten die kant op lopen. Omdat iedereen natuurlijk voor de poorten van 1908 een beetje verzamelde. Dus ik met Jopie liepen we ook die kant op.
Ja.
En ik zei tegen Jopie, we moeten echt voor die bus komen.
Ja.
Ik wil gewoon die gezichten zien.
Ja.
Nou, dat is gelukt. En dat was zo goed hoe ze daar allemaal voorin zaten. Ja, en al die blikken.
Ik vertelde jou, Pieter. Ik heb het één keer eerder meegemaakt. 2017, toen was de uitwedstrijd bij Vitesse. Iets later op de middag verloor Ajax bij PSV. Volgens mij was het op exact dezelfde datum. Ook zoveelste maart, 19 maart, dacht ik. Maar
nee, het was iets later.
Oh, was het iets later? Oké, dat moet ook eigenlijk wel eens lopen. Het
was een speelrond 32.
Je hebt gelijk. Maar goed, in ieder geval, toen was ik ook in dit geval bij de Kuip. Toen waar de bus toen aankwam. En toen... Ja, vond ik dat toen ontstond er een spontaan feest inderdaad. En toen heb ik ook oog in oog met onder andere Giovanni van Bronckhorst gestaan. En toen dacht ik van, oh. En dat was omdat, toen had je het gevoel van, ja, we zijn er. Dit kan niet meer misgaan, zo dicht op het einde. En nu dacht ik, ja, ik wil gewoon die blik in die ogen zien. Het mooiste was, die bus kwam aanrijden. En je kon amper iets zien, want er was zoveel rook van die rode vlammen. Maar daarvoor, mooier kan het beeld bijna niet. Je ziet, nou ja, de buschauffeur. Daarnaast zit volgens mij Frank de Beer, Frank de Boer.
Frank Boer.
Frank Boer. Frank Boer. Ja, niet Frank de Boer. Nee.
Die staat achterin. Frank de Boer zat
Frank de Boer, ja. Dan zie je de teammanager. En daarnaast vervolgens zie je al die jongens van Varkenoord.
Ja, het mooiste vond ik Justin Bijlo, die vooraan stond de hele tijd, weet je wel.
Ja, maar daarachter, het was een soort van V-opstelling. Ja. Bijlo voorop. En daarachter zat je dan Kutsu en Hartman. Ja. Had je iets achter, daar had je Jaan Baks. Poesiet zag ik zitten. Ja. Getruida zat er ook helemaal voor.
En Arne Slot zat er rechts voor.
Rechts voor, ja. Die kon ik nog zien.
Weet je wat ik ook zo'n mooi beeld vind? Ja. Want jij staat op een gegeven moment bij die bus. Pieter, echte credits aan jou als fotograaf. Ja. Jij hebt een paar foto's gemaakt. En jij hebt er eentje op Twitter gezet. En ik vond dat niet eens de mooiste. Ik vind eigenlijk dat je nog eventjes de luisteraars nog meer moet verblijden met wat andere foto's.
Ja.
Er is een foto, die mag echt in het Louvre van mij, hoor. jij staat naar die bus te kijken. En je zegt net de uitleg erachter, die vind ik zelf niet zo sexy, weet je wel. Maar je staat eigenlijk... Ja, voor mij is het gewoon een soort emotie. Sta je naar die bus... Echt geroerd naar die bus te kijken.
Dat is wat het...
Ik vond het zo mooi, man.
Maar wat jij zegt, Wes. Ik ben 39. In juni word ik 40. Dus ik ben een volwassen man. Ik heb 2 kinderen. En dan ga ik het achteraf, lig ik in mijn bed gisteravond en dan ga ik het terug analyseren. Denk, wat ben ik nou aan het doen? Dan ga ik naar een plek rijden waar een bus aankomt, waar ik de helft van de spelers niet kan zien omdat die ramen geblindeerd zijn. Dan ga ik voor elk willekeurig raam staan juichen alsof mijn leven ervan afhangt en laten zien hoe trots ik op ze ben. Dan ga ik naar staan wijzen.
Ja.
En dan denk ik, als ze mij zouden filmen, zouden ze me morgen opnemen in een van de klinieken. Dat ze denken, die is niet helemaal goed.
Nee.
En toch zou ik het, weet je, bij wijze van spreken zo weer doen. Omdat het is zo intens. Ik ben zo blij met wat er nu gebeurt. Ik ben zo trots op deze spelers. Ik vind het zo mooi, dat beeld van die gasten.
Ja.
Nogmaals, in die V-vorm. Ja. Dat ze zo zitten en die gezichten. Een gevoel wat ze nooit, maar ook nooit meer zullen vergeten. Dat ze zo aankomen.
Ja.
Want ergens, want dat wilde ik nog aan jullie vragen.
Ja.
Ik ben destijds, toen we na al die teringjaren dat we tweede werden en dat we die soort van halve huldiging in de Kuip kregen, ben ik ook gegaan. En achteraf had ik daar schaamte voor. Ik denk, we zijn eigenlijk wel een kleine club dat we een tweede plaats vieren alsof het een kampioen
is. Ja, het zat gewoon in het verhaal erheen.
Je kan de vraag nu stellen inderdaad, maakt dit ons niet een beetje klein?
Dat is de vraag die ik jullie wil stellen.
Nou, dan gaan we beantwoorden.
Nou, Pieter, maakt dat ons niet heel erg klein?
Nee, ik ben er ook zeker niet heen gegaan om het kampioenschap te vieren of iets dergelijks.
Dat wil ik ook even...
Precies, dat echt
ben
niet.
Ik compleet met je eens, want dat wordt dan gesuggereerd.
Ja.
Feyenoord fans nemen een voorschot op de titel. Nee, absoluut niet.
Nou, want, dat geldt voor mij wel. Ja? Ik betwijfel als dit speelronde 6 was geweest, om maar eens wat te noemen. Dat het ook na zoveel jaren droogte in de arena, dat we dan eindelijk een keer winnen. Ik betwijfel of ik naar 1908 was afgereisd.
Hou je echt jezelf voor de gek,
maar dat doe ik wel vaak als het gaat om Feyenoord Ajax. Het is maar een wedstrijd. En dan ondertussen...
Het is maar een van de 34.
Ja, ja.
Excelsior uit is ook 3 punten.
Ja. Nee, maar...
Tuurlijk is dat was voor mij de combinatie.
Het was de combinatie en je aardsrivaal eindelijk in hun eigen huis verslaan.
Ja.
En ja, toch, ja, ik zeg het er toch maar, een voorschot op de titel. Want dat was het Vitesse-gevoel wat ik net al beschreef in 2017. Dat was dan later in het seizoen. Ja,
nee, maar dat was anders. Want toen was het echt van, oké, de volgende wedstrijd is de kampioenswedstrijd.
Ja, ja.
En nu had ik gewoon, ik was gewoon euforisch, blij, gefrustreerd. Ja. En,
maar maakt
en...
het dan ons niet nog veel kleiner?
Nou, dat je puur van winnen
of het zo kunnen... Het helemaal niks, want ik voel het fantastisch.
Je zou het zo kunnen redeneren en de absolute purist zou dat doen. Ik denk dat Hugo Borst het inderdaad ook wel weer
vanmorgen,
zal waarschijnlijk alweer een kolompje over schrijven. Maar daar maken we niet zo druk
op. Ik was gewoon trots op het team, trots op de selectie. Dat wou ik met ze delen.
Ja. Ik ben één keertje eerder naar de Kuip gegaan. En dat was dan omdat ik mijn auto moest ophalen. omdat we met de trein vanuit Eindhoven terugkwamen. Feyenoord won bij PSV uit in het kampioensjaar. En toen ben ik ook blijven wachten. Omdat ik zoiets had van, ja, dit moeten we even vieren met die selectie. En dat was toen ook best wel zo'n feestje. Veel kleiner dan dit. Echt nog geen 1/20 van het hele geheel. Dus ik heb het ook niet vaak gedaan, zeg ik je eerlijk.
Nee.
Maar het was wel gaaf.
De reactie van het team was eigenlijk ook goed. Weet je wel, Ron Vlaar, die kwam in 2012, die ging op de bus zitten, et cetera. Dat was ook wel begrijpelijk, omdat het seizoen was gewoon voorbij.
Ja.
Dat gebeurde ook nu niet. Die jongens die vonden het allemaal mooi. Het duurde een half uur voordat ze bij die poort waren of zoiets.
Ja.
Toen kwamen ze bij die poort bij 1908. Hebben ze wel, nou ergens stonden ze nog op een verhoging en applaudisseren naar de mensen. En dat was het, zeg maar. Het was ook niet... dat was het, zeg maar gewoon.
Ja,
het was niet groter, zij ook helemaal uitbundig stonden mee te
feesten. Nee, joh, maar dit was toch prima zoals het ging. Hey, jongens, ik wil eigenlijk zometeen die overwinning in perspectief gaan plaatsen met elkaar.
Ja.
Maar ja, Johan, ik moet je even lief aankijken.
Oh.
Want ik weet al dat je bent natuurlijk onze monteerkoning. Jij moet al die rubriekjes moet je erin verwerken.
Ja.
Op mijn blote knieën ga ik hier. Zou ik alsjeblieft een verschrikkelijk mooie Insta-aspect erin kunnen maken?
Kom er maar in.
Insta-inspector. Ja, jongens.
Ja.
Ja, ik had het ook een Fer Serrano special kunnen noemen, hoor.
God.
Ja. Voor de mensen die er echt niet kennen, ja, kan het me na zondag niet voorstellen, want ze stond zelfs op het ad.nl en op FR12 had er aandacht aan besteed.
Ja.
De vriendin van Jiménez, de verloofde van Jiménez. Ja, ja. En ik denk dat we allemaal wel heel erg graag met haar zouden willen trouwen momenteel.
Ja,
want
ja.
Wat een heldin, zeg. Die is naar die arena gegaan met een Feyenoord shirtje. En ze heeft ons helemaal meegenomen op
met
Instagram.
Met een jasje eroverheen, hè?
Ja, nee, uiteraard. Ja. Maar ik vind dat zo goed. Ze heeft gewoon verslag gedaan. En dat heeft ze wel naderhand gepost, hè. Niet tijdens de wedstrijd.
Ja, slim.
Ik vind het zo goed. Die is met de trein vanuit Rotterdam naar Amsterdam gegaan. Gewoon lekker, koffietje erbij. Gewoon Feyenoord shirtje, hè. Daar had ze dus de jas nog uit. Terwijl waarschijnlijk gingen er daar ook wat Ajaxiden zaten er om haar heen. Sudokoetje erbij. Rustig aan. Ja. We gaan gewoon die wedstrijd gaan het gewoon klaren. We gaan gewoon Jiménez gaat gewoon lekker scoren. En dan kom je aan bij die arena. Zij denkt, even gek doen. Even. En dat is ze. Ze is een gekkerd.
Gekkerd.
En dan gaat ze met die jas open. We are undercover. Ja, met die enorm grote pilootbril van haar.
Een soort Superman.
Ja,
misschien solliciteert ze voor die serie Undercover. Dat ze denkt, ik kan dit dus ook. Ja. Ook als Argentijnse infiltrant. Gewoon het stadion van de aardrijval betreden. Ja, ik vind dat. Ik ga daar zo goed op.
Ja, absoluut,
ik ga daar zo goed
absoluut,
op.
Ik ook. En dan tijdens.
Maar die beelden van die tijdens de wedstrijd.
Ja, tijdens de wedstrijd ook. Iedereen om haar heen. Die stonden allemaal wel te zingen. Maar zij dan helemaal gek werd. Ze pakte lippen op een bepaalde manier beet. Ja, dat je denkt, ben je in godsnaam aan het doen?
Alsof de tanden ook gewoon uit kunnen vallen. Ja,
het is zo schitterend, joh.
En ze zat ook gewoon niet. Ze zat volgens mij gewoon op een normaal.
Ja, ik had het gevoel, zo oogde het. Het was niet een soort van ereloge, maar het was voor mijn gevoel was het gewoon tussen die gekkies.
Ja, en ik vind het wel mooi, want ik heb een beetje op Twitter gezocht. Er waren meer mensen undercover. Hè?
Oh.
En nou ja, ik heb het dan vooral over supporters. Geen bekende of zo, maar.
Quinten Timber.
Nou ja, Quinten Timber, die zat wel in een box, geloof ik.
Ja, want ik zag Wallemark en Bijlo, die natuurlijk altijd geblesseerd waren, die zaten wel met een trainingspak op de bank.
Ja,
maar Quinten Timber besloot dan toch...
Ik gok dat hij in de box, dat geregeld is door zijn broertje die aan de overkant speelde.
Ja.
Met zijn hele familie dat hij daar zat. Ja. Maar wel juichen en zo op de beelden. Hè.
Ja.
Maar ook jeugdspeler, ja, en dat is natuurlijk geweldig nieuws. Ik kan zijn naam niet uitspreken, geloof ik. Oergi, zeg ik dat goed?
Ayoub Oergi, Amsterdammer, waar echt heel Europa aan het trekken was. Die heeft bijgetekend. Die heeft een contract getekend.
Ja.
Dat is samen met Kelvin Nijhuis. Ja, dat is waanzinnig. Maar die zat inderdaad ook in de arena. En die postte ook wat na de hand. Sowieso vond ik dat vet. Ja, ik ga nu wederom jouw rubriek een beetje overnemen. Maar dat, kijk, zo'n overwinning. Ik heb ook soms het gevoel dat die jeugdspelers, die spelen vooral voor zichzelf. En die we hopen uiteindelijk een keer het eerste te halen. Maar als het niet bij Feyenoord is, gaan ze net zo makkelijk voor een merendeel van die spelers bij PSV, Ajax of whatever. Maar ook hoeveel jeugdspelers soort van het plaatje van de 2-3 hebben gepost op hun Instagram. Soort van dat ze ook echt trots op zijn. En dat vind ik echt vet. Ja. Dat vind ik echt vet.
Ja, man. Ja, echt geweldig.
Maar gewoon sowieso, heel de wereld heeft volgens mij iets van ons gepost. Want er waren er nog wel meer die niet per se Feyenoord in dienst zijn.
Nee, ik zag ja. Bijvoorbeeld Gianno Haps zag ik in Genoa, zag ik Recovery Time. En dan had hij natuurlijk de klassieker op.
Ik zag Michiel Kramer gewoon in dienst bij RKC, die ook 2-3 van Feyenoord post.
Elvis Manu zou hem ook wel weer gekeken hebben, denk ik, hè?
Ja, als hij de klap ontweken heeft van de Groningen Fest. Dat is wel spannend.
Ja, absoluut. Nou ja, er waren zoveel mensen. En Robin van Persie ook. En noem maar op. Ik vond ook nog een mooi beeld. Ja, schitterend. Noor Omrani, die dan een fotootje post. Hè, die heeft een screenshotje gemaakt van het FaceTime met Pedersen. Die stond poedeltje naakt onder de douche in de arena. Goed, dat konden we niet allemaal zien, hoor. Maar, nee. En een handkusje van Pedersen voor de volgers en voor Noor en voor alle Feyenoorders waarschijnlijk. Ja, schitterend. Nou, ik ben deze foto tegengekomen. Ik moet hem even in deze rubriek kwijt, jongens.
Ja.
Johnny Heitinga blijkt gewoon een Feyenoorder te zijn.
Oh.
Ja. Ja,
maar dan moet hij niet alleen de blessuretijd kijken. Dan zou ik het hem ook aanraden vanaf het begin. Dit is het seizoen dat je in moet schakelen. Ja. Dit is wel het moment dat je kan genieten van Feyenoord.
Maar kijk, we hebben natuurlijk allemaal met Alfred Schreuder gehad. Dat was het paard van Troje en zo, weet je wel. Die heeft echt zijn best gedaan om die hele club te ontmantelen.
Ja, zoals zij Jaap Stam naar ons toe hebben gestuurd.
Precies,
ja.
Dat is gelukt.
Ja.
Maar John Heitinga is ook zijn best aan het doen nu. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ze moedwillig verloren
maar,
hebben.
Maar wat hebben we op de foto dan?
Nou, op die foto staat hij met een vriend. Hij had daar nog wel echt een vriend.
Heeft hij vrienden? Dat verbaast me over. Dat vind ik op zich best wel bijzonder.
Ja, nu word je lelijk.
Nee, maar ik word ook heel lelijk als het gaat om de persoon Johnny Heitinga.
Ja, maar als
ook
je
dat filmpje van
als je die foto ziet.
Ach, gatsidari.
Ja, die foto die zullen we misschien even moeten retweeten of zo. Maar staat hij in een Feyenoord shirt? Ik denk dat het rond 1999 is. Had hij nog wel flink wat haar. Op vakantie gok ik zo, want dat goed bruine gezichtje.
Geblondeerde haartjes.
Ja, dat was nog blond van de zon, denk
dat
ik.
Dat is waar,
precies.
Ja,
die blonde zon. En inderdaad, met Feyenoord shirt. Ja, echt
schitterend. Johnny, de Feyenoord day.
David Connolly.
Ja.
Ik vond dat ook schitterend, joh. Echt, die heeft blijkbaar een printer met een Feyenoord sticker. En die zei ook, die had ook een tweet gedaan. Die is tegenwoordig, geloof ik, analist en zo. En commentator. En schitterend, weet je wel, had die foto van zichzelf, dat hij in 2021 op de schouders van Dudek naar het uitvak toe... 2001,
ja,
sorry.
Ja, ja.
En nu...
En de ontvangst van de bus.
Ja, precies. 20.000
Ja, dat zei hij. Dat geloofde ik dan niet per se, maar het is wel leuk dat ze heel in Ierland en Engeland
nu
denken.
Dat is een journalist nu, hè, dus dat moeten we dan maar geloven.
Ja, ja, precies. Ja. Geen fake nieuws.
Oh, joh.
Heb je nog meer, Wes?
Nou... Ik kwam een filmpje tegen, ja, ik geloof dit niet helemaal, maar ik wil hem toch noemen. Davy Klaassen, die geweldig Feyenoord nummer aan het spelen was.
Die was er,
ja.
Hij kon geweldig piano spelen.
Ook Klaassen blijkt een Feyenoorder.
Ja, het is niet te geloven.
Het is wel volgens mij waar dat zijn broer een Feyenoorder is. Heb ik wel eens begrepen.
Ja, wie niet?
Ja, iedereen is op dit moment een Feyenoorder.
Ik kan me niet voorstellen dat je geen Feyenoorder bent.
Nee.
Ja, ik had ook nog eentje die was...
Heb je er ook nog een?
Ja, ik wil niet inbreken. In
maar breek alsjeblieft in.
Vandaag mag alles. Ik ben heel erg goed gezind.
Er was een tweetje van Ferry de Bond. Ferry de Bond die zit op Twitter heel veel. En,
ja, NAC-supporter.
Is een NAC inderdaad supporter. Maar die had een tweetje dat er werd gejuicht. Of nou ja, hoe ver juichen dat was bij de 2-1 van Ajax. Nou, die tekst die erbij stond, misschien moet je hem even opzoeken. Maar ik moest er ook heel erg om lachen van... Nou, de Arena scoort de 2-1. Als dit de Kuip was, dan zie je hele andere tafereelen.
Ja, ze brachten wat mensen in beeld. Die net elkaar een hand gaven.
Het zag eruit inderdaad van die mensen, van alsof ze met elkaar stonden te proosten op een verjaardag en even achterom keken. Ja. Oh, er is gescoord. Ja, nou, applaus. Ja. Geweldig.
Ja. Oh. Nou. En ja, dan terug. Wel, we hebben net een beetje gehad van tot die titelstrijd. Jullie weten het, de laatste weken kom ik elke week bij jullie terug met 538. Je snapt natuurlijk, het eerste wat ik doe na zo'n wedstrijd is, wat vinden onze vrienden van 538?
Even refreshen, ja.
Wat denk je? Vorige week hadden we nog een 56% kans op
de
titel.
Vond ik een tikkeltje weinig hoor, eerlijk gezegd.
Nou.
Dat is gewoon een kop of munt is dat.
Nou ja, maar goed. Als we daar verloren hadden, dan sta je op gelijk ook. Nou goed, hoef ik je allemaal niet uit te leggen. Na deze wedstrijd is die gestegen naar 89%. En dat is nog aan de milde kant. Ik zag ook modellen waar het 91% was, 92% kans.
Die overdrijven wat, hè?
Nee, maar je kan wel zeggen... En dat heeft ook mede te maken met dat PSV niet kon winnen bij Vitesse. Dat Twente gewonnen heeft van AZ. Dus het feit is nu dat de stand in de Eredivisie is... dat wij op 6 punten staan van Ajax. We staan op 8 punten van PSV en 8 punten van AZ. En Twente staat op 84 punten.
Ja.
Want die doen nog altijd top 5. Hè? FC Twente wil graag top 5 genoemd worden. Dus moeten we ook zeggen dat ze wel heel ver achter ons staan.
Ja.
Dan kan het toch met 8 wedstrijden te spelen. Met een relatief makkelijk programma. Sorry Hugo Borst, niet boos worden. Maar Sparta is nog steeds te doen voor ons. Dan kan dit toch niet meer misgaan, mannen.
Nee, ik
zal daar... Dan hebben we toch al een beetje een voorproefje gehad van het kampioenschap.
Ja, je hebt nu echt de luxe, je mag verliezen... Ik denk zelfs dat je 2 keer mag verliezen, want het programma van Ajax is echt
Ajax,
niet makkelijk.
PSV en AZ gaan ook nog punten verliezen, want we doen net alsof die alles gaan winnen.
Ja.
Maar dat blijkt dat ze ook niet, maar zeker PSV niet.
Kijk, ik vind het zo knap dat je die wedstrijd wint. Ik wil daar toch nog even op terugkomen, want je speelt midweeks tegen Shakhtar. Hè? Je speelt best wel een... Nou goed, het was misschien niet een hele zware wedstrijd, omdat op een gegeven moment was het...
Ja, kon je doorwisselen.
Kon je inderdaad wisselen en had je ook gewoon de energie, omdat je alles ging erin. Maar toch, je hebt midweeks gespeeld. En Ajax heeft die wedstrijd natuurlijk... Ja, de hele week hebben ze de tijd gehad om het voor te bereiden.
Moesten die niet spelen tegen... Oh, wacht. Dat vergeet ik dan soms. Dat de grote Ajax in Europa uitgeschakeld is. Dat vergeet ik.
Ja, exact. Ja. Ja, maar dan... Ja, het leek wel alsof Feyenoord een week rust had gehad, hè?
Nou, in de eerste helft Nu gaan we weer terug naar die wedstrijd. Toen op een gegeven moment wonnen zij wel echt al die duels na dat eerste 10 minuten kwartier. Oh, ja. Toen wonnen ze echt elke duel op het middenveld. Maar inderdaad, tweede helft leek het inderdaad alsof zij 120 minuten in de benen had.
Ja, op een gegeven moment kwam er iets onderin te staan. Ook van 78% balbezit.
Ja, dat was de eerste 20 minuten in de tweede helft. Maar weten jullie, gewoon even een gokje, hoeveel duels Ajax heeft gewonnen?
Ja, ik 46.
Ja, nou iets minder. 44 is het inderdaad. Ja, ik vind dat echt krankzinnig. Dat is het laagste wat ze in tijden hebben. Ja. Sinds 21. Het was het ook tegen Feyenoord.
Okay. Oh,
precies hetzelfde.
Sick. Hey, maar dan toch terug. Want ja, ik call hem maar. En ik ben niet Jopie Positivo nu. Maar dat kampioenschap, ik geloof dan. Sterker nog, ik denk dat we de triple gaan winnen. Oh. Ik ga er gewoon langzaam in geloven. Okay. Kijk, die beker nogmaals.
Hoog moet komt voor de val, Joop.
Nee, ja, tuurlijk. Nu moet ik niet die brani van Ajax gaan doen. Maar dit Feyenoord kan niet verliezen.
Nee.
En we hebben ook de loting gehad, want daar wil ik het ook met jullie nog even over hebben. We hebben natuurlijk de loting van de Europa League, de kwartfinale. Daar kwam AS Roma uit de bus.
Ja, over klassiekers gesproken. Ja. Dat begint zich ook wel een beetje tot een Europese klassieker te ontpoppen.
Waren jullie blij met deze loting, Pieter?
Ik was nog blijer toen de halve finales bekend werden.
Ja.
Toen heb ik wel echt van...
Want dan spelen we tegen de winnaar van Union Saint-Gilles.
Je moet Sint-Gilles zeggen, dat is makkelijker.
Union Sint-Gilles, dat is wel makkelijker, ja. Of Leverkusen, dat is... Ja.
Precies, maar eerst AS Roma. Ja, natuurlijk, je had het met Juventus of Man United slechter kunnen treffen.
Ja.
En ik vind het niet zo erg. Ik denk, we hebben het net heel lang over Slot versus Johnny Heitinga gehad. Nou, nu is het weer Slot tegen Mourinho. Ik denk dat Slot wel echt gebrand is hierop om zich weer te bewijzen.
Ja, en over twee wedstrijden, dat wordt ook veel gezegd. Ik vind het eigenlijk wel een voordeel dat je thuis mag beginnen.
Echt?
Ook niet mensen komen daar steeds mee met
uit. Dat was vorig jaar ook zo.
Feyenoord is uit. Echt gegroeid, hè? Het is niet meer zoals vroeger dat je al een nederlaag incalculeert en zo. Nee. Je hebt nu zelfs het idee als je naar de arena gaat van, nou, die kunnen we best wel eens winnen.
Ja, ik merk toch altijd dat ik thuis eindigen, zoals we dat ook deden tegen Shakhtar, dat je denkt, nou ja, weet je, je hebt een prima uitgangspunt uit en dan in eigen kuip kan het niet fout gaan met het publiek erachter in een avondwedstrijd. Dus ik vind heel veel supporters het nu zo omredeneren. Misschien is het omdat het een feit is dat we beide de wedstrijden, zowel de kwartfinale als eventueel de halve finale, eerst thuis beginnen.
Vorig jaar was het ook tegen Marseille.
Marseille was het ook zo, ja.
Maar AS Roma die heeft gisteren nog verloren van Lazio.
Ja, nou, we gaan het later nog wel een keer over AS Roma.
Dat komt allemaal later.
Maar jij zei...
Nee, ik was blij.
Oké.
Ja, ik vind het prima. Ja,
maar ik vind een treble nu al zeggen, dat vind ik echt heel erg voorbarig.
Is het ook?
Ik denk de titel dat...
Kijk,
echt
de dubbel...
Nou ja, kijk, dat zou echt wel...
Dat is een feit.
Nee, maar serieus. Het is, kijk, voor heel veel mensen telt die titel en die dubbel eigenlijk van 1984 telt niet, hè? Voor
de Feyenoord.
Vanwege Johan Cruijff.
Ja.
Het is nu wel, dit is echt het kampioenschap van Feyenoord, weet je wel. Ja, zullen misschien mensen zeggen van...
Het kampioenschap van Arne Slot.
Het kampioenschap van Arne Slot is ook zo.
Nee.
Zo eerlijk moeten we zijn.
Maar
want
collectief. Het is niet eentje die daar bovenuit springt, zoals Pierre van Hooydonk 2002. Dat iedereen zei, die Eupen Cup.
En dan was het Kuit in Kuit, 2007.
Ja, en nu zou je, als je nu eentje zou op moeten noemen...
Nou, Hansko.
Ja, die hebben we niet eens benoemd in het eerste item. Maar dat vond ik misschien ook nog wel een uitblinker. Die was zo waanzinnig goed.
Ik vond het hele team. Want we hebben het ook over afgelopen donderdag. Toen Kortjoe die tackle kreeg op de zijlijn. Ja. Die hele bank springt eruit. Maar dat is ook Tijn Troost. Dat is ook Kassan Wierjo. Dat is wel heel tof. Ja. Dat hele team zit echt goed in elkaar. Was gisteren ook. Met het juichen. En
maar terug,
feest.
Terug, want die triple, natuurlijk, ik moet niet overdrijven. En ik, het is niet dat ik nu al denk van, nou, ik ga drie keer inderdaad me vrij vragen om naar de Coolsingel te gaan. Want we moeten het eerst nog maar eens allemaal zien. Want het zijn nog best wel wat aardige potjes die we daarvoor moeten spelen. Maar ik ben wederom naar mijn geliefde 538 gegaan. Vorige week was de kans dat wij de Europa League zouden winnen, stond op 8%. Nou, daar inderdaad hoef je niet je ticket voor te boeken voor de Coolsingel. Inmiddels staat hij op 15%.
Koekoek.
Alleen United en Leverkusen hebben grotere kansen om die cup te winnen.
Oké. Okay.
Dus
Leverkusen staat
erbij. Die staan boven ons.
En Juventus?
Ja, Juventus staat er niet. Ja, ik moet mij niet aankijken. Ik bedenk dat model niet.
Oké, okay, nou ja, interessant. Okay. Interessant.
Ja, dus kortom, we gooien ook in Amerika aan het datamodel gooien we hoge ogen. Dus ik ben...
Nou, dat kan alleen maar gaan groeien dus, hè. Hey, lekker man. Ja. Nou, ik wil nog wel dit itempje even afsluiten, want ik vind het zoiets groots dat we van Ajax hebben gewonnen.
Yeah.
In de arena, de notabene. Kijk, in de Kuip hebben we het de afgelopen jaren toch wel een paar keer gezien.
Yeah.
Hoe hoog staat deze op de ladder bij jullie van de grootste overwinningen voor Feyenoord? Staat die in een top 5 of zo voor jullie? Of in een top 10? Of misschien wel een top 3?
Dat is een hele moeilijke vraag. Want normaal zit je altijd in de Kuip en zijn dat de wedstrijden. Of in het stadion, bijvoorbeeld met vorig jaar met die 0-0 in Marseille. Ja, dat is ook heel hoog. Maar...
Kijk, we zijn er natuurlijk niet bij geweest. Als we in de uitvak hadden gezeten, had die beleving misschien net wat groter nog geweest.
Klopt, dus het is wel een goede vraag.
Maar ik vind dit wel... De euforie in de afloop, dit komt bij mij echt wel de top 3 binnenstormen, werkelijk waar, hoor.
Ja, ik zit erover na te denken, Wesley. Je overvalt me een beetje met deze vraag, maar... Ja, ik wil die wedstrijd niet zo groot maken, maar ik doe het stiekem tot de hele tijd.
Toch, ja.
Dus ik denk inderdaad dat ik ook wel met jou meega. Dat ik, als je het hebt over de ontlading, het gevoel, wat het met je doet, het feit dat je nou die behoefte hebt om met je spelers het te gaan vieren, omdat je niet in het stadion erbij kan zijn, denk ik inderdaad dat deze... vrij hoog staat op mijn metertje van wedstrijden die ik niet snel zal gaan vergeten.
Pieter, misschien een makkelijkere vraag om te beantwoorden. Was dit gewoon de beste wedstrijd onder Arne Slot?
Ja, misschien wel, ja.
Want dan zou je snel denken aan Marseille.
Nee, dit was niet de beste. Want je hebt ook
vind
die
je
eerste
echt niet?
Nee,
je hebt die tweede helft zo goed. Een galavoorstelling gegeven daar in die arena.
Vier dagen ervoor speelde tegen Shakhtar, zowel uit als thuis, heb je ook galavoorstellingen gegeven.
Ik ga een beetje als zeelier ga ik op
de eerste helft. Had het ook, en het moet ook daarin realistisch blijven, dus ook als we straks weer voor de beker naar ons toe komen. De eerste helft hadden zij, als ze het iets slimmer en iets beter hadden uitgespeeld, had het ook gewoon 3-4-1 kunnen worden. En dan hebben we het hier niet over. Dan hebben we een heel andere show vandaag.
Ja, maar het is wel een grote tegenstander. Hè? Het is, en zeker voor Feyenoord, ik bedoel met die hele
historie.
Ze hebben
de beste linkerkant van Europa. Nou ja, dat moeten we niet vergeten.
Ze spelen
het moeilijkste
voetbal. En dat je daar dan van wint. En dan... Ja. Weet je, al die historie, ik vind het zo knap dat ze dat niet als een gewicht op die schouders hebben gedragen.
Ja.
Dat al die spelers er gewoon... Ik vind het, ik ga het gewoon zeggen, de grootste overwinning onder Arne Slot. Ja.
Ik wil dan hier dan... Het was niet... Ze hebben geen eens een schot gehad op de 3-1, Johan. Dus we hadden niet kans op 3-1 of 4-1. Maar ze hadden ook niet inderdaad kans op 2-4, 2-5. Dus het zit er een beetje tussenin. Ik wil nog één iemand bedanken dan als afsluiter.
Oké.
Op 31 augustus 2022... Toen koos Florian Grilic om te tekenen bij Ajax.
Wie?
Florian Grilic.
Wie?
Die zit al heel lang op de bank.
Is hij nog ingevallen eigenlijk?
Ook niet. Ik weet niet wanneer hij voor het laatst heeft gespeeld. Maar ik wil hem toch even bedanken. Want daardoor is toch wel Mats Wiever gewoon...
Ja, inderdaad zeg. Of het had het anders kunnen lopen.
God,
ja.
Matsterklas.
Ja, ik denk wel dat al die mensen zitten luisteren. Die denken, ja, allemaal leuk die euforie over die klassieker en zo. Maar ik zit alleen maar te wachten op mijn favoriete rubriek. Alle tijden, de bakens.
Bakens in de vette.
Een beetje een knipoogje, jongens. Ik weet dat dit een soort van ingekunsteld. Maar goed, ik wilde hem toch niet onthouden.
Het is niet te geloven, we winnen een keer in het Amsterdam.
Ja, maar ja. Autistisch zijn, hè, die denken van... Ik kan pas gaan slapen als ik mijn bakentjes heb. Maar goed, in ieder geval, het was weer een topweekie. Het was best wel weer een topweekie. Ik noem geen Joao Carlos Teixeira, maar die had er wel ingekund, want die heeft een doelpunt gemaakt. Ja. Maar op nummer 3, de naam werd net al een beetje genoemd. Toen noemde ik in het kader van bijzonder juichen na een goal in een uitwedstrijd voor een verkeerd vak. Namelijk Robert Pozenik. Tijdje lang stil geweest. Nou, dat is over het algemeen geen goed teken voor een spits. Want dat betekent dat je niet zoveel doelpunten maakt.
Boa Vista?
Bij Boa Vista speelde afgelopen weekend tegen Famalicão. Hij was nog wissel. Hij kwam erin in 66 minuten en 6 minuten later maakte hij de aansluitingstreffer, want ze stonden 2-0 achter. Nou, uiteindelijk heeft het niet mogen baten, want ze verloren 1-2 en het was pas zijn tweede goal in Portugese dienst. Dus ja, het is een huurling, maar ik heb niet de illusie dat zij die optie gaan lichten en dat ze zeggen van we zijn zo onder de indruk van jouw spel.
Ik ken wat mensen van de Bozenik fanclub. Ik denk dat ze... Ik weet niet of die fanclub nog doorgezet
kan worden. Ik denk dat de aandelen wel op dit moment all-time low zijn. Ja. Op nummertje 2, was ook tot voor kort nog een huurling, inmiddels niet meer. We gaan namelijk de plas over, daar komen we uit in mijn favoriete land Amerika. En daar speelt Cole Bassett tegenwoordig. Na zijn vreselijke avontuur bij Fortuna Sittard is hij weer terug bij zijn Colorado Rapids.
Hebben we die koopoptie nog?
Volgens mij is die verlopen per 1 maart. Dus ik heb ook niet de illusie dat die nog terug gaat komen in de Kuip. Maar moest dit weekend spelen met zijn Colorado tegen Minnesota. En hij opende de score met een echt een goede goal. Heel erg lang inhouden en uiteindelijk heel bekeken met zijn linkerbeen, zijn verkeerde been, in de lange hoek in het doeltje prikken. Uiteindelijk hebben ze wel 1-2 verloren.
Ik zat erop te wachten. Ja, het mocht niet baten.
Nee. Het mocht niet baten. En het gaat vooralsnog niet heel erg goed met de Colorado Rapids, want ze hebben er nu 4 gespeeld en ze hebben pas 1 punt. En staan bij de laatste in hun conference.
Cole Bassett. Ja.
Maar we blijven in Amerika voor de nummer 1 van deze week. En dan blijven we aan de westkust. Dan zitten we in LA. Los Angeles Galaxy. Daar speelt een voormalige middenvelder / rechtsback, Kelvin Leerdam.
Oh ja.
Die heeft daar vorig jaar seizoen was bijna alleen maar bankzitter. Dit seizoen lijkt hij basisspeler geworden. Dus nou, dat is toch wel bijzonder dat je ineens na een jaar lang ineens de basis gaat spelen. Moest spelen tegen de Vancouver Whitecaps. En hij maakte vlak voor rust maakte die gelijk. Maar ja, een intikker, een rebound. Maar dat was uiteindelijk wel goed genoeg voor een punt. Dus zij hebben nu een punt. Gaat ook niet zo heel best, want dit was pas hun tweede punt. Dus ja,
ik zit even gewoon te denken, daar komen we vandaan, hè? Kelvin Leerdam.
Ja, met nummer 7 ook, hè?
Ja, dat is toch echt. Ja. Nou goed, dus ja, dat was mijn...
Prachtig weer, Jopie.
Ja, toch?
Ja, het was niet zo vrij als vorige week, want dat was echt stijf koken.
Ja, toen baalde ik dat ik het niet mocht hosten. Ja. Maar nu word ik gestraft dat ik toch een iets poverder lijstje heb.
Pover weekje.
Maar goed, het is geen pover weekje voor Lucharo Geertruida.
Nee.
Want nou, die heeft wel een week achter de rug, zeg. Waar moeten we beginnen?
Nou, dat lijkt me wel duidelijk dat waar we moeten beginnen. Wat een moment van hem. Natuurlijk in die arena, hè, dat is het moment. Maar het begon natuurlijk al op die zaterdag, hè, die laatste training voor de klassieker. Er waren toch wel weer heel erg veel Feyenoorders op afgekomen, vuurwerk en zo.
Ja.
Maar ik vond het toch wel zo goed bedacht van Feyenoord om hem eventjes voor de troepen uit te sturen. En met dat shirt op zijn schouder, hij liep met dat markante pasje van hem, liep hij richting die supporters en liet het shirt zien, Geertruida 2025. Wat een moment om je contractverlenging aan te kondigen. Het hing al zo lang in de lucht. Het was ook een tijdje echt stil dat we dachten, gaat er nog bij tekenen überhaupt?
Ja.
En dan heeft hij bijgedragen. Ik vind dan wel 2025, daar baal ik dan een beetje van. Denk ik,
want het is maar een jaartje. Ja,
doe het dan gelijk tot 2027, want dan kunnen we echt nog eventjes van je genieten. En mocht je verkocht worden, dan kan Feyenoord echt hoger in de boom gaan zitten voor je. Maar oké, toch bijgetekend. Dat betekent dat je in ieder geval nog best wel wat centjes kan vragen in de zomer.
Ja.
Volgend jaar aanvoerder?
Ja, nou ja, als hij dan nog bij ons speelt. Ja, als je Champions League speelt, ik kan me niet voorstellen dat je weg wil nu.
Ja, maar goed, als er een club van het kaliber Manchester United, zoals zijn compaan Malasia vorig jaar komt, dan kan je wel zeggen.
Jopie, niemand kan in de top spelen van Feyenoord, hè, van dit team.
Al dus Van der Vaart? Of, ja, precies. Ja.
Maar ik...
Het is maar een jaartje en dat vind ik jammer. Maar wat ik het vetst vond van deze actie, in deze tijd lekt alles uit.
Ja,
inderdaad, ja.
En daar gaan we heel vaak heel goed op, zeker in die transferperiodes. Dan ga je heel goed op die juice van wat speelt er allemaal. Maar dat vond ik het vetste van deze verlenging. Dat was nergens een soort van, tenzij ik echt heb liggen slapen, een soort van vooraankondiging. Nee, hij gaat komen. Nee. En daarom vond ik het extra vet. Ik moet altijd wel denken, en het is nu ben ik echt een oude lul. Maar dat was ooit een keer een open dag van Feyenoord. Het zal 6,97 zijn geweest. Daar was ik toen als klein jongetje, ging erheen. En toen werd Marek Saganowski op de open dag werd gepresenteerd.
Wie?
Niemand. Iedereen zei van wie? Ja, precies. Maar dat was dat er ineens iemand het veld op kwam lopen. Die dacht, maar zoals we elk jaar hopen dat er iemand in die helikopter zit. Waarvan we nog niet wisten dat hij kwam.
Nee.
Dat vind ik wel vet. Dus ik vind het soms wel eens lekker dat er niks uitlekt. En dat we gewoon eens een keer, in dit geval Feyenoord zelf het kunnen laten naar buiten brengen. Want ik vond dit moment zo voor die supporters. Die beelden waren mooi gemaakt.
Ja, toch wel fijn dat dan die laatste training nog ook er was. En dat er wat supporters waren en zo.
Ja.
Stel je nou voor dat hij voor de aftrap in de arena met dat 2025 shirt naar buiten was gekomen.
Naar de F-site was gelopen met dat ding.
Ja.
Nou ja, nee, maar het was sowieso mooi. Want het is natuurlijk zijn periode. Die jongen zal ontzettend lekker in zijn vel zitten.
Zo.
Hij gaat natuurlijk naar Oranje. Maar hij maakt natuurlijk die goal. En ik vind het zo bijzonder. Het is zijn 100ste wedstrijd in de Eredivisie, in een Feyenoord shirt.
Ja.
Dat is natuurlijk vrij bijzonder. Het is een 11e doelpunt in de Eredivisie. En als verdediger is dat heel knap, vind ik. Ja. Eens in de 10 wedstrijden scoren ongeveer.
Ja.
Hij is van al die verdedigers in de Eredivisie, sinds dat hij gedebuteerd is, er is geen enkele verdediger, bij welke club dan ook, die ook zoveel doelpunten heeft gemaakt voor zijn club.
Oké.
Dus het is echt bijzonder. Het is echt
ook, ook niet de beste linksback.
Wijndal bedoel je?
Ja, want die is...
De Omen Wijndal zelfs.
De Omen Wijndal. Bizar. Ja, dat zijn wel leuke statistieken. Ja, maar jij zei het net al. Geselecteerd voor het Nederlands elftal.
Ja.
Eindelijk. Want ik vond dat het eigenlijk al een jaar te laat was. Vorig seizoen vond ik al dat hij op basis van zijn spel...
Met deze notabene opgeroepen.
Ja, god, kan je dat nog voorstellen. Maar goed, het kan soms snel gaan in het voetbal. Zie ook zijn andere compaan Mats Wiever. Maar Geertruida, ik zie nog wel gebeuren dat hij ook nog gaat spelen ook. Want Dumfries is geen onbetwiste rechtsback bij Inter. Hij speelt niet alles. En verder de rest weet ik niet.
Die Frimpong van Bayer Leverkusen is volgens mij rechtsback, of niet?
Ja,
ik bedoel niet dat hij gaat spelen, maar meer dat zijn
concurrenten. Ik vind wel dat je Nederlands moet kunnen praten als je in Nederlands elftal zit. En dat kan Frimpong niet, dus dan valt dat ook af. Maar goed,
want Geert Ruida is communicatief zo sterk.
Sterk, Pieter. Dat is ook wel weer een puntje. Nee, maar en dat is het voordeel van Geert Ruida. Hij kan natuurlijk ook op meerdere posities. Je kan veel met hem kant om op. Ik denk dat zijn grootste kans om uiteindelijk door te breken internationaal wel als rechtsback is. Ondanks dat ik hem misschien nog wel wat beter vindt als centrale verdediger.
Daar hebben we ons allemaal een beetje op verkeken misschien. Omdat hij natuurlijk zo lang als rechtsback heeft gespeeld.
Nee, maar hij kan dat.
Hij is geweldig.
Er zijn ook analisten die denken dat hij het beste uit de voeten komt als controleur.
Ja. Ik noem hem Marco van Basten.
Maar Geert Ruida inderdaad is een hele moderne rechtsback. Zeg maar, op een gegeven moment was het een trend om op te komen als rechtsback en buitenlangs de achterlijn halen. Hij staat nu zo sterk in het middenveld. Dat is echt de moderne rechtsback.
Ja. Hey, en dan die andere selectie, Mats Wiever.
Ja, ik vind het zo'n mooi verhaal, man.
Ja. Is het te snel? Want dat is natuurlijk een gesprek die naar bij Studio Voetbal werd gevoerd en bij Goedemorgen Eredivisie. Is het te snel of is het gewoon terecht?
Niet. Nee, kijk, die jongen is gewoon echt een van de beste spelers van de Eredivisie op dit moment.
Ja.
En dat is hij geworden. En hij was vorig jaar de beste speler van de keukenkampioen-divisie. Ik heb hem daar zien voetballen bij Excelsior, man. En daar begon hij echt zo matig. Mm. En daar is hij zo gegroeid. Ik kan me verhalen herinneren, hij werd Bambi genoemd op de training omdat hij alleen maar door zijn enkels zakte en omdat hij bij elk duelletje op de grond lag. Ik kan het je niet voorstellen,
niet
man.
Al te lang geleden stond hij op het veld als teamgenoot van Sondres Kogan, die we verhuurd aan Excelsior. Stonden ze samen met z'n tweeën in de achterhoede in een vijfmansverdediging. Ja. Dat is waar die. Als je het hebt over stappen, Bambi-sprongen heeft hij gemaakt.
Ja.
Het is zo bizar hoe snel het gaat. Maar ik vind het wel terecht. Hij voetbalt zo makkelijk en het is een knijt intelligente gast. Hij laat zich niet gek maken. Ook inderdaad, Kuktu werd wel opgevolgd door die woorden van Heitinga en consorten. Wiever die denkt, laat ze maar lullen, ik ga wel lekker voetballen. Hij lijkt niet onder stress te komen staan. Hij ook al, want zijn eerste helft in de arena was niet geweldig, maar dan hoe die zich weer herpakt, dat vind ik zo krachtig. Hij kan goed koppen, hij is tactisch slim. Er wordt nog wel eens getwijfeld over zijn handelingssnelheid. Rob wil elk moment die hij kan, wil hij aangrijpen om dat toch te benoemen. Van zie je bij die ene moment, tuurlijk. Maar vergeet niet, hij komt dus nogmaals van Excelsior keukenkampioen divisie. Speelt nu een wedstrijdje of 10, 11, 12 in de basis. De wedstrijd tegen Shakhtar was zijn eerste Europese wedstrijd in de basis. Dat vergeten we, weet je wel. We denken al alsof hij ook al 2,5 jaar in de basis staat.
Jopie, ik bedoel, je hoeft een pleidooi te houden. Koeman zal vast luisteren naar deze podcast.
Dat denk ik wel.
Maar ik denk dat hij het zelf ook wel weet.
Ik denk dat ook hij een kans heeft om te gaan spelen. Ja. En dan kan je zeggen, is dat niet wat snel om meteen tegen Frankrijk hem voor de Leeuwen te gooien? Ja, we hebben hem ook tegen al die topwedstrijden, tegen PSV, Ajax, Twente, in Europa hebben we hem gezien. Ja, waarom zou je daarmee moeten wachten op basis van het feit dat hij er pas net bij zit bij Feyenoord? Ik vind dat zo'n leuk.
Ik had het niet heel erg gevonden als hij niet was geselecteerd.
Ja,
puur gewoon rust. Even rust, kan hij even bijkomen en dat soort dingen. Maar je kiest een internationale, of het internationale voetbal, daar kies je nou eenmaal voor je landen, daar kies je de spelers voor die het meeste in vorm zijn, die het zo vaak spelen. Nou, dat is nu Wiever op dit moment. Dus daarom is het heel terecht dat hij wordt gekozen.
Ja. Hartman is natuurlijk afgevallen.
Ja.
Die heeft een wat mindere week. Ook met natuurlijk die. Hij was natuurlijk ziek tegen Shakhtar.
Anderzijds,
hij werd er gelijk uitgegooid tegen Ajax.
Anderzijds. Hij is wel geselecteerd voor Jong Oranje. Dat was hij ook nog nooit voor het eerst. Precies. Dat was ook voor het eerst dat hij daarvoor opgeroepen.
Hij was natuurlijk in gesprek met, ik geloof, Curaçao.
Ja.
Zegt het goed?
Ja.
Die wilde hem overhalen. Nou, heeft hij toch nog. Feyenoord heeft hem niet laten gaan.
Hij
had waarschijnlijk nog niet aan de 3 wedstrijden gezeten in de tussentijd. Want je mag nog 3 wedstrijden spelen en dan mag je zelfs nog switchen. Dus dat is maar de vraag. Maar dat is allemaal. Ja, alles gebeurt dan met een reden in het leven. Ik vind dat altijd een mooie uitspraak. En dit ook.
Ja.
Feyenoord heeft hem tegengehouden. Ja, echt niet met de gedachte van, jij gaat hem naar het Nederlands elftal.
Maar dat had ook niemand aan het begin. Als je aan het begin van dit seizoen had gezegd, Geert Ruida haalt Oranje, had je gezegd, die vinden we nog wel logisch. Sterker nog, heb ik een voorspelling gedaan dat Geert Ruida mee zou gaan naar het WK. Dat was iets later. Maar als je aan het begin van het seizoen had gezegd, Wiever en Hartman zijn überhaupt op de voorselectie van Oranje, hadden we met z'n allen keihard gelachen.
Ja,
want dan hadden we gezegd, Hartman die heeft amper gespeeld bij onder 21 vorig jaar, omdat hij het geblesseerd was. En Wiever laat hij eerst maar eens überhaupt zien dat hij een potje mee kan komen op dit niveau. Dus dat geeft weer aan, we hebben het al vaak over hoe fantastisch Slot is. Hij maakt spelers beter en het is een feest. Want als je überhaupt naar die selectie kijkt, ook Trauner zit weer bij het Oostenrijkse elftal. Gimenez die toch een teleurstelling had met het WK dat hij niet meer gaat, ook weer naar Mexico. bijna de hele selectie is deze week op reis met hun nationale elftal. Dat is, het is fucking mooi, man. Je staat er echt goed op. We staan er echt goed weer op in de wereld.
Echt geweldig. Wie is eigenlijk geen basisspeler, of sorry, geen selectiespeler op dit moment?
Ja, wel een Roger. Maar dat kan ook niet lang meer duren. Nee, ik neem aan dat ze nu ook zich zorgen maken. Dat ze nu denken...
Neuer is geblesseerd, hè? Dus wat dat betreft...
Ja, dan raak ik hem ook kwijt aan Bayern München volgend jaar. Dat vind ik
niemand van de fijne selectie kan de top halen. Hè?
Dat is waar. Ja. Dat is waar.
Hey, nog even terug naar Geertruida.
Ja.
Och, even terug naar het doelpunt. Dat was toch zo goed. Die verlenging van Hansko. Eigenlijk was het een mokumslag naar Amsterdam eigenlijk.
Oh, een mokumslag. Ja.
Heerlijk, man.
Ja. Jongens, ja.
Ik kan het nog steeds niet geloven eigenlijk.
Nee, toch?
Nee, denk er nog even over na. Want dan kunnen wij even de tussenstanden doen van de Kangaboel. Want we hadden de laatste speelronde van speelronde 3. Pieter, jij hebt de cijfers voor je.
Ik heb hier even kijken. De hoogste score afgelopen donderdag tegen Shakhtar.
Ja.
Ja, is het nooit meer gebak van Kamphorst? Is dat zijn volledige naam?
Ja, heel goed. Ja.
26 punten.
Netjes.
Heel goed.
Koekoek.
De hoogste score tegen Ajax... Tom Voorham, 30 punten.
Fuck. Zo.
Ja.
Damn, ja, onze
de
duif.
De club van 30.
Onze duif had ook 2-3 verspeld. Vind ik knap, hoor.
Ja, inderdaad.
Vind ik knap als je dat van tevoren speelt. Ja, het is natuurlijk ook maar gewoon gokken, zo is het ook.
Ik had het aantal uitdoelpunten goed. Telt dat ook?
Nee.
Ach.
Nee. Ja, wel voor de kijkerpool telt het, maar ja, jij speelt niet mee. Nee. Is dat?
We hebben een winnaar.
In de tussenklassement. Ja, wie is het geworden? Wie is het geworden?
Le Garage.
Gefeliciteerd.
Uiteindelijk met 12 punten meer dan de nummer 2, Ricardo VD Akker. En dan hebben we de algemene Jopie. De algemeen klassement staat Jopie nog boven Robert Roodzand en Maurice Laperrière.
Maar is het wel komen ze wel dichterbij? Zitten ze in
er staan hier ook weer, er staan geen punten tussen. Ik denk dat als ik naar Johans blik nu kijk...
Ik had een hele goede ronde tegen Shakhtar. Tegen Ajax heb ik niet zo extreem goed gescoord, maar tegen Shakhtar... Maar
jongens, blijf je best doen.
Had ik een goede ronde, was ik een van de betere. Ja, dus gaatje blijft groot. Le Garage, neem even contact met ons op. Dan gaan we jou uiteraard jouw prijs opsturen of overhandigen. Moeten even kijken wanneer of hoe. We gaan ook hebben nieuwe patronen. Dat doen we normaal gesproken op donderdag. Ik zei het net al, we kunnen het nu wel verklappen voor de mensen. Normaal gesproken doen we donderdag een podcast. Maar wij hebben een bijzondere week. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar wij hebben zondagavond, Wesley en ik, zijn wij naar het mooie Alblasserdam gereden om daar een podcast op te nemen met oudspeler en tegenwoordig ook trainer, althans. Hij is nu op dit moment zonder werk. Danny Buijs. Dus daar hebben we al een hele mooie special voor opgenomen. Die gaan wij donderdag uitzenden.
Hij is natuurlijk supporter van de club altijd geweest. Ja. Jeugdspeler, speler zelf. Eerste,
Hij had een seizoenskaart, toch?
Ja, zeker. Een seizoenskaart. Dat en nog veel meer gaan wij je allemaal laten horen in de podcast van donderdag.
Mooi.
Dus daarom doen we niet donderdag de patronen wat we altijd doen, maar doen we vandaag. We hebben er twee nieuwe. Welkom Jan Kees van der Lek en Roy Kranendonk. En ik denk op dit moment is wel het moment om in te stappen, want ik zei het al, we hebben een bijzondere week. Wij nemen dit niet op maandagavond, zoals we dat altijd doen, want wij werken gewoon.
Wij zitten nu, even voor de mensen leuk, normaal zitten we echt aan een paar biertjes. We zitten aan de koffie, we lijken wel de Hard Gras podcast, maar dan iets minder zuur.
Ja. Nee, dus want wij gaan zo met onze autootjes naar de Ardennen. Wij zitten een week in de Ardennen, daar gaan we een aantal leuke podcasts voor achter de betaalmuur.
Wij hebben ook een internationale break.
Ja, we waren overigens niet gegaan als we verloren hadden in Amsterdam. Dus we zijn Slot en De Zijne en Geertruida enorm dankbaar.
Nee, dus wij zullen wel wat beelden op de social media gaan zetten. Dus zodoende. Dus wij gaan een hele leuke week tegemoet. En voor de patronen, die gaan wat achter de schermen wel wat van ons horen. Want we willen jullie natuurlijk wel meenemen met de verlengde feestvreugde die we hebben. Volgens mij zijn we er redelijk doorheen. Ja, normaal gesproken doen we een voorspelling hier. Enige voorspelling die we gaan... Gaat Geertruida en Wiever deze week debuteren voor het Nederlands elftal?
100%. Als het vrijdag niet is, dan is het tegen Gibraltar.
Ja?
Sowieso.
Denk jij ook, Wes?
Ik ben het ermee eens, ja.
Oké. Okay. Ja, ik denk al en ik hoop al gewoon altijd tegen Frankrijk. Hadza, meteen voor de leeuwen gooien die gasten.
Geertruida tegen Mbappé? Lekker zeg.
Uitje. Ja. Mensen, bedankt voor het luisteren en tot donderdag.